Dames en heren, goedenavond. Voordat wij starten met de raadsvergadering hebben wij weer een naturalisatieplechtigheid en ik zal daarvoor achter het spreekgestoel gaan staan. Het betreft vanavond, in ieder geval voor mij, een record aantal die naturalisatie gaan ontvangen. 7. En ik zou graag de heer Vincent, mevrouw Bouwmeester, de heer Bouwmeester, mevrouw Boonstra, mevrouw Afrayi Pourhassan, ik hoop dat ik het goed uitspreek, en haar zoon en dochter Nima en Niusha naar voren willen vragen. En ik verzoek u allen te gaan staan. Welkom. Dames en heren, geachte aanwezigen, dit is een plechtig moment, want u krijgt vanavond de Nederlandse nationaliteit. U staat hier in deze raadzaal voor het hoogste orgaan van de lokale democratie. Het gaat vanavond om meer dan alleen maar het briefje ontvangen waarop staat dat u nu Nederlander bent. Het is de bekendmaking van de verlening van het Nederlanderschap en dat is beslist door Hare Majesteit de Koningin. Zij heeft het koninklijk besluit daartoe getekend. En bij de optie, dat zijn de mensen die na 1 maart jongstleden de aanvraag hebben gedaan, heb ik dat beslist en getekend. Het is een uiting van uw wil om als immigrant deel uit te maken van ons land, maar ook van de wil om van onze samenleving deel uit te maken. En dat is een bijzondere gebeurtenis. Namens de gemeente Tinalo heet ik u dan ook hartelijk welkom in Nederland, ondanks het feit dat een aantal van u al langdurig in Nederland woont, maar toch, eindelijk krijgt u dan het Nederlanderschap. Meneer Vincent en Nima Nik Nosrat zijn hier geboren. Anderen hebben een lange weg afgelegd. Landen van herkomst, Zuid-Afrika, Amerika en Iran, ligt ver van hier. Ik ben er trots op dat u Nederland heeft gekozen en dat u hier wilt blijven wonen. U spreekt onze taal, leest de Nederlandse krant en kijkt ongetwijfeld ook televisie. En u volgt dus ook de vaak heftige discussies die in dit land gevoerd worden. In dit vrije land. Dat is Nederland. Nederland is ook het land waar je eerst met elkaar afspreekt voordat je op bezoek gaat. Dat doe je niet zomaar, je valt niet binnen. Het is ook het land met veel regels waar we ons soms aan storen. Maar het is helaas nodig. Nederland is ook het land van Koninginnedag. Helaas dit jaar wat anders, maar meestal een ongekend festiviteit. Nederland ook een land waar gewoon doen al gek genoeg is. En Nederland waarbij grote voetbalwedstrijden het lijkt alsof iedereen in oranje rondloopt. Ik hoop dan ook dat u het land en de gemeente, dat u zich daar zult gaan thuis voelen. Nog beter, en dat u niet alleen de geschiedenis ervaart, maar ook als Nederlander daar mede vorm aan geeft. Ik hoop dan ook dat u deelneemt aan de samenleving. Deelneemt aan het vrijwilligerschap binnen deze samenleving. Onze gemeente is een actieve gemeente en er zijn veel verenigingen, er is een hoop te doen. U ontvangt vandaag de officiële bekendmaking. Wie Nederlander is, heeft rechten. En wie Nederlander is, heeft plichten. De belangrijkste verplichting is wel dat iedereen zich aan de wet moet houden. Maar er zijn ook verplichtingen en verwachtingen die niet in de wet staan. Ik overhandig u straks graag een tasje. Daarin zit de Nederlandse vlag met een wimpel en een boekje over de grondwet. Ook zit er een boekje in met de titel Welkom in het Koninkrijk der Nederlanden. En het boekje Wij met verhalen over onze vorstin. En geschreven in het kader van haar 25-jarig ambtsjubileum. Tot slot, en dat doe ik altijd, benadruk ik graag op dit moment nog even het eerste artikel van de grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. Ik ga zo meteen de documenten aan u overhandigen. Een aantal moet daar nog een eed of verklaring voor afleggen. Maar ik wens u alvast heel veel plezier en van harte gefeliciteerd met het Nederlanderschap. Allereerst overhandiging van de documenten aan mevrouw Afrahi Pour Hassan en haar beide kinderen. En die hoeven daar verder niets meer voor te doen, omdat u voor 1 maart de aanvraag gedaan heeft. Dan ga ik over tot mevrouw Elisabeth Thompson. Dat bent u. Ik ga u een stukje tekst voorlezen en dat beantwoordt u met dat verklaar en beloof ik, dat is u bekend. Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten, respecteer en beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt, getrouw te vervullen. En u, de heer Vincent en de heer en mevrouw Bouwmeester, gaat alle drie dezelfde verklaring afleggen. Ik ga het 1 keer voorlezen. En als u dan alle drie zou willen antwoorden met zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten, respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt, getrouw te vervullen. Heer Vincent. Meneer Bouwmeester. Mevrouw Bouwmeester. Een hele papierwinkel vanavond.
Nu heb ik 1 tasje, maar dat is aangevuld met een boek. Bijvoorbeeld staat een huis. 100 jaar huishoudelijk werk.
Goed, ik stel voor dat we heel kort even afwachten. Omdat er mensen op de publieke tribune zitten die zometeen inspreker zijn, zodat we de zaal weer op orde krijgen. Dus even 5 minuten afwachten. Wat? Wil je deze meenemen? Ja, die kan meenemen. Zo.
Ja.
Goed. Hierbij open ik de vergadering van de Raad van de Gemeente Tinalo en heet u allen van harte welkom. Leden van de Raad, leden van het college, de steunfractieleden, pers, ambtelijke ondersteuning en belangstellenden op de publieke tribune, insprekers onder andere. En ook wil ik graag de luisteraars van Radio Loop en de kijkers die via internet ons volgen van harte welkom heten. Zoals gezegd, ik heb deze vergadering geopend en ik ga starten met heel kort even stil te staan bij een afscheid. Dat is het afscheid van Sonja, die als Griffie-medewerkster 1,5 jaar u en ons ondersteund heeft. Ze gaat weer aan het werk aan het werk voor het college, als coördinator plattelandsbeleid op de afdeling beleid en projecten. En ongetwijfeld kan ze alles wat ze hier in deze raadzaal heeft meegekregen ook weer goed gebruiken in haar nieuwe functie. Met al haar eigenschappen heeft ze in die 1,5 jaar ook richting gemeenteraadsleden en niet te vergeten steunfractieleden het nodige neergezet. Op een proactieve wijze, betrouwbaar, toegankelijk, vriendelijk en meedenkend, zullen we haar ongetwijfeld gaan missen. Maar Marga Vonk, die inmiddels al goed is ingewerkt, gaat het van haar overnemen. Ik wil Sonja heel hartelijk danken voor het werk wat ze voor de raad, wat ze voor ons hier gedaan heeft. En wens haar veel succes in haar nieuwe functie. En ik zou je graag een bosje bloemen en een cheque en een kaart van alle raadsleden willen overhandigen. Goed, na het vakantiereces gaan we weer een frisse start maken. Voor een aantal van u betekent dat de laatste loodjes van deze regeerperiode van deze gemeenteraad tot aan de verkiezingen. En voor een aantal van u gaat dat betekenen de opmaat naar een nieuwe periode met alle spanning die dat met zich mee gaat brengen. Ik wens u daarbij veel sterkte en zeer zeker ook veel plezier. We hebben vanavond een hele drukke agenda. Om even samen te vatten, we hebben 9 vragen van raadsleden, we hebben 5 insprekers en we hebben een hele lange agenda. En ik zou wel willen bewerkstelligen dat we om 11 uur gaan stoppen met de vergadering. Dus ik wil, en het doet bijna elke vergadering, wil dringend u verzoeken om u te beperken daar waar dat mogelijk is. Want anders dan loopt het echt gierend uit de hand. Ik weet iets. De agenda zoals die voor ligt. De insprekers hebben daar verder geen invloed op, want het zijn insprekers op agendapunt 7, 8 en 9. Dus die blijven gewoon in die volgorde ook gehandhaafd. Kunnen we de agenda zo gaan afhandelen? Aldus besloten. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 juni 2009 en vaststellen van de actielijst. Heer Kremers, CDA.
Ja, voorzitter. Het probleem bij papieren notulen, papieren besluiten, is dat je niet precies weet wat de waarde is ten opzichte van de digitale versie. Want als ik even kijk naar de besluitlijst op pagina 2, en dan onder agenda punt 8 en onder agenda punt 9, daar wordt keurig netjes melding gemaakt van een stemming. Alleen volgens mij hoort in beide gevallen de laatste zin bij die alinea's niet thuis. Tenzij u mij kunt uitleggen waar dan wel voor gestemd is. Maar als je het zo leest, deze motie wordt met 3 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. En dan krijg je vervolgens, nou, een hoofdelijke stemming wordt met 18 stemmen voor en 4 stemmen tegen conform het voorstel besloten. Ja, dan weet ik het niet meer.
Het amendement is verworpen. En daarna wordt het voorstel conform.
Oh, dat die manier moet ik eens lezen. Oké. Okay.
Wordt het besloten. Met die stemverdeling.
Ja, nee, dan wordt het mij duidelijk. Dan wil ik graag door naar de actielijst. Pagina 1 in eerste instantie, waarin gesteld wordt dat het college toezegt dat dit punt op zeer korte termijn opgepakt wordt. En dan hebben we het over een vandalisme thermometer en een centraal meldpunt jeugdoverlast. Voorstel verwacht in juni 2009 staat daar. Het is inmiddels bijna september. En wat is de stand van zaken?
Daar komt binnenkort een voorstel in het college hoe we daar vorm in aan willen geven. Dat zouden we willen gaan doen middels een publicatie op de gemeentepagina. Maar het voorstel komt op hele korte termijn in het college. En dan gaan we het ook direct plaatsen.
Oké, dan op pagina 4. Kredietcrisis voor financiële projecten. Het college zou op een vraag van mij daar bij de behandeling van de voorjaarsnota op 30 juni op terugkomen. Ik heb even binnen mijn fractie gevraagd, want ik was niet bij die voorjaarsnota aanwezig. Het schijnt dat het college daar niet op teruggekomen is. Dus wat is de huidige stand van zaken voor wat betreft het voorfinancieren van gemeentelijke projecten?
Heer Kostmeijer.
Daar is wel zijdelings over gesproken ten tijde van de behandeling van de voorjaarsnota, perspectievennota. In de zin van dat daar geen sprake meer van kan zijn nu de financiële ontwikkeling dusdanig is dat wij alleen maar moeten gaan spreken over eventuele vertraging van projecten. Dus van een versnelling aan zich is op dit moment voor ons niet echt aanleiding gelet op de financiële positie van deze gemeente. En dat is ook toen gecommuniceerd en dat moet u echt ook als antwoord zien op de insteek die we aanvankelijk hadden om de kredietcrisis ook hier te bestrijden met het naar voren halen van projecten.
Oké, maar dat betekent dus dat op dat niveau de actiepuntenlijst kan worden aangepast?
Er is geen actielijst meer aan.
Tot zover. Al dus. Gaan we over naar agenda punt 4, het vragenrecht. Zoals ik net al meldde, u heeft massaal zich aangemeld voor vragen. En ik wou eigenlijk de vrijheid nemen om met name de vragen rondom het NIC, die door 4 fracties zijn gesteld, even samen te vatten. En dan de heer Kostmeijer het woord te geven om even kort het een en ander te verklaren omtrent het NIC. Waarna ik dan wel nog snel even een rondje wil maken langs de verschillende fracties of er dan nog een aanvullende vraag is. Ik besef dat het onderwerp belangrijk genoeg is, maar omwille van de tijd zou ik het op deze manier willen doen. Dan zijn er vragen geweest over het corso en het afval, gemeentebelang en leefbaar Tinalo en mevrouw Terwal, gemeentebelang, de communicatie rondom de werkzaamhedenregulering Zevenhuizenweg Eelde-Paterswolde. De heer Van Es nog, de PvdA heeft nog een vraag gesteld over de reflecterende huisnummerbordjes. Ik heb me vandaag maar even niet bemoeid met het feit of het spoedeisend is, ja of nee. Ik denk dat ik daar geen uitspraak over kan doen, dus we moeten het maar even snel proberen allemaal af te handelen. Ik zou willen beginnen met het NIC. Er zijn vragen geweest over de publicatie in Dagblad van het Noorden, de gemeentelijke subsidies daar omtrent en de subsidies als die worden verstrekt naar een evenement buiten Tinalo, hoe wij daarmee omgaan. Het woord is aan de heer Kostmeijer.
Voorzitter, de vragen hebben allemaal betrekking op het jongste persbericht en publicaties dat het NIC, het noemelijk indoor concours, niet georganiseerd gaat worden in Zuid-Laren, wat traditioneel het geval was, maar dat dat nu verplaatst wordt naar Assen. Gisteren ben ik daarvan op de hoogte gesteld en op zijn drenst, ik was flabbergasted. Daar is veel aan vooraf gegaan. In eerste instantie waren daar de perikelen rondom BCM die altijd het concours tot dusverre namens het NIC-bestuur heeft georganiseerd en die aan heeft gegeven dat in 2009 zij niet in staat waren om die om dat concours doorgang te laten vinden. En vervolgens is er intensief overleg geweest tussen het NIC-bestuur en de gemeente om toch vooral in te zetten op het behouden van het concours, ook in 2009, in de Prins Bernhardhoeve. Daartoe is toen ook contact gezocht met de nieuwe exploitant, beoogde exploitant van de Prins Bernhardhoeve, waar wij ook zeer tevreden over waren dat er iemand zit die ideeën heeft over wat er met de achterste hallen zou kunnen gaan gebeuren. En hij was ook bereid om daarin een prominente rol te gaan spelen om het concours alsnog in 2009 in de Prins Bernhardhoeve georganiseerd te krijgen. Lang verhaal kort, heel veel overleg over geweest, ook heel veel spannende overleggen kan ik u melden. En uiteindelijk heeft dat niet geleid tot het gewenste resultaat. Sterker nog, het vertrouwen over en weer tussen beide partijen heeft juist aanleiding gegeven dat het NIC-bestuur uiteindelijk heeft besloten om haar heil elders te zoeken. Wat betekent dit nu voor de gemeente Tinalo? In eerste instantie blijven wij ons richten op een goede invulling van de achterste hallen van de Prins Bernhardhoeve. En daar zullen wij op korte termijn ook overleg over voeren met de beoogde exploitant. Wat betekent dat ook voor de verstrekte subsidiebedragen die in combinatie zijn verstrekt tussen de provincie Drenthe en de gemeente Tinalo? Het mogen duidelijk zijn dat als er subsidiegelden door de gemeente Tinalo worden verstrekt voor een evenement dat altijd in de gemeente Tinalo werd georganiseerd, dat op het moment dat die basis vervalt, dat dan ook een basis vervalt voor het subsidiebedrag. Volgende week dinsdag zal daar in het college verder over worden gesproken en zullen ook maatregelen worden getroffen om daar uiting aan te geven. In welke orde, in welke omvang is op dit moment niet bekend. En wij zullen daaromtrent ook in nauw overleg treden met het provinciebestuur, omdat het ook sprake is van een combi-subsidiëring. Daar loopt op dit moment ook een onderzoek waar het gaat om de verstrekking zoals die is gebeurd destijds. En waar wij ook twijfels hebben of de uitvoering die daarin aan is gegeven, of dat wel op een correcte wijze heeft plaatsgevonden. Dat onderzoek is nu gaande en ook daar hopen wij op zeer korte termijn helder antwoord op te geven. En dan zullen wij ook dienovereenkomstig handelen. Ik heb gezien dat er ook een vraag is gesteld over de goede afloop. Dat vond ik een vraag waar ik niet zo 1, 2, 3 mee uit de voeten kom van welke afloop hebben we het over. Over het afloop van het concours Hippiek is dat natuurlijk desastreus, want dat gaat naar Assen. Als het gaat om de toekomstverwachtingen van de Prins Bernhardhoeve, dan gaan wij daar ook onder de huidige omstandigheden nog volop mee aan de slag om daar echt een goede afloop ook voor te plegen. En als het gaat om de subsidieverlening, dan zullen we alles in het werk stellen om datgene wat wij beoogd hebben met de subsidieverlening ook daadwerkelijk goed wordt besteed aan dat doel. Dat brengt mij ook bij de vraag die ook aan de orde is geweest van kunnen we dan met de gelden die nu niet worden verstrekt andere zaken betalen. Ja, in beginsel valt dat geld vrij, maar het college stelt in ieder geval zeer nadrukkelijk voor om nu even een pas op de plaats te maken en te kijken van wat de toekomst ons nu gaat bieden, wat ook de strategische vraag is en de beantwoording vooral daarvan, wat we met de Prins Bernhardhoeve gaan doen en dat we dan in een breder kader een afweging kunnen maken waar wij eventuele gelden naartoe zullen brengen en daar zullen we dan ook in overleg treden met uw raad. Tot zover, voorzitter.
Voorzitter.
Het lijkt mij een heel helder verhaal. Ik wou graag dus even, zoals toegezegd, een kort rondje maken langs de diverse fracties. De heer Kalk, PvdA.
Ja, voorzitter. De meeste antwoorden zijn mij wel duidelijk. Alleen ik heb gevraagd naar de afloop in verband met de vraag of dit een onherroepelijk besluit is van het NIC om naar Assen te gaan.
Ik denk dat dat zodanig wel zo moet worden beschouwd. Een van de grootste problemen waar wij tegenaan liepen was ook het feit dat het concours eind oktober te organiseren steeds dichterbij komt en er nu ook keuzes gemaakt moeten worden. Ik geloof dat er ook een melding gemaakt moet worden van het programma bij de Hippische Bond. En dat dat nu een onomkeerbare route is geworden, neemt niet weg dat er wel alternatieven kunnen worden bedacht om ook nog een concours te gaan organiseren in de Prins Bernhardhoeve. Niet in oktober, maar op een later tijdstip. Nou, dat soort varianten die passeren natuurlijk door revue, maar daar zijn nog absoluut geen keuzes over gemaakt.
GroenLinks nog vragen of laat ik het hierbij? Mevrouw van den Berg, D66.
De gemeente heeft ook altijd eigen loges, eigen plaatsen. Die verdwijnen ook. U gaat er niet meer naartoe?
Nee, wij gaan daar nu nog zitten als college. En nee, natuurlijk, dat komt te vervallen. Wij gaan niet een concurrent, waar wij met ledenogen zien dat in Assen gaat plaatsvinden, gaan wij daar een loge afnemen.
Leeg bij Tinalo nog behoefte?
Nou, de wethouder geeft aan dat in principe Nek gaat naar Assen. Daarmee is dus het valt het doek voor die organisaties op de locatie zoals het altijd is geweest. Ik ga er dan vanuit van dat het geld gewoon vrij kan. Want u geeft wel aan van, sta ik nog in de discussie of kijken in hoeverre er nog zaken moeten worden geregeld bij de Prins Bernhardhoeve. Maar dat staat buiten deze toegekende subsidie. Dus die subsidie die valt vrij. Dus in die zin zouden we daar ook heel snel over kunnen beschikken.
In die zin klopt het. Dat valt vrij binnen het evenementenbudget. En daar kunnen dan nieuwe afwegingen binnen dat kader gemaakt worden.
Kijk naar mijn linkerkant, de heer Stel, VVD.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik wil de college toch met klem vragen om het bedrag. En dat was een eenmalige subsidie van vorig jaar van 40.000 euro voor een investering van boksen en vloeren samen met dan een bijdrage van de provincie. Maar dat staat hier dan even, hebben wij niks over te zeggen. Om de college toch met klem te vragen om dat geld weer terug te vragen. Nogmaals, we hebben dat geïnvesteerd omdat het een activiteit is binnen onze gemeentegrenzen. En als dat nu verplaatst naar Assen toe, dan denk ik dat dat geld weer terug moet vloeien naar ons. En de tweede vraag, ook naar aanleiding van de toelichting van de wethouder. Spreekt over een goede invulling van de hallen. Samen met een beoogde exploitant. Zou u daar wat meer duidelijkheid over kunnen geven? Wat u daarmee bedoelt?
Heer Kosmeijer.
Ten aanzien van het eerste mogen duidelijk zijn dat wij alles in het werk zullen stellen om datgene wat wij beoogd hebben met de subsidieverlening, dat nageleefd wordt. En daar waar dat niet meer aan voldaan wordt, en dat is nu sprake van nu ze naar Assen gaan, dat wij dan alles in het werk zullen stellen om daar de passende maatregelen voor te treffen. En zoals gezegd, volgende week spreekt het college daarover. Ten aanzien van de tweede vraag, nou ben ik even kwijt waar het over. Invulling Prins Bernhardhoeve, ja. Beoogde exploitant, omdat de exploitant op dit moment nog geen contract heeft getekend met de eigenaar van de Prins Bernhardhoeve. Dus daarom spreek ik ook heel nadrukkelijk van de beoogde exploitant. Omdat die natuurlijk ook nu een afweging dient te maken van of de invulling, ook waar hij gedacht had om dat met het concours hypiek te doen, dat hij daarover kan zeggen van ja, dan weet ik niet of dit nu nog wel binnen de totale filosofie past die ik voor ogen heb. Daar gaan wij met de beoogde exploitant over in gesprek en dan zullen we kijken waar dat ook toe leidt.
CDA, nog behoefte?
Ja, heel kort, want de vraag rondom het vrijvallen van die subsidies en wat we er dan mee doen, dat kwam inderdaad bij ons vandaan en terecht zeg je van dat hoort dan in de pot evenementen terug te vloeien. We hebben binnenkort een heel groot evenement, Bloemencorso Eelde, die wordt geconfronteerd met bepaalde kosten. Ik geloof dat een van de vragen er zo meteen ook over gaan. En het CDA is ook voorgesteld om dan een gedeelte van dat bedrag dan te genereren richting de Bloemencorso Eelde om bijvoorbeeld het afvalprobleem op die manier op te lossen.
En daar komen we zo meteen nog even op terug bij vragen die inderdaad ook gesteld gaan worden. Gemeentebelang nog behoefte? Is u nog behoefte? Geef ik het woord aan de heer Kloos met een vraag over het bloemencorso.
Ja, ik zal kort zijn. Ik heb een brief gestuurd en ik heb u verzocht als college om zo snel mogelijk daar ook op te antwoorden. Omdat het toch wel nijpend is. Het corso staat toch voor de deur. Er waren signalen van dat er toch tekorten dreigden te komen ten aanzien van de afvalproblematiek. We hebben toen gezegd van ook richting het college van nou neem een besluit en zorg dat het in ieder geval voor dit jaar keurig geregeld wordt. En ook al moeten we dan later als raad daar nog een besluit over nemen, dan heb je mij fiat. Nou, er ligt nu een klein briefje hier waarvan u eigenlijk als college zegt van die 10.000 moet toereikend zijn en de rest is voor de corso organisatie zelf. Nou, ik wil toch bepleiten om in ieder geval voor dit jaar die zaken toch dicht te fietsen, zover dat mogelijk is. Het CDA gaf al net aan, de val stak geldvrij, dus in die zin zouden daar dus financiën voor zijn. Ik heb ook gevraagd hoe de andere fracties daarover zouden hun bemerkingen zouden willen geven. En mocht er eventueel een motie of wat dan ook moeten worden ingediend, om bij wijze van spreken het college dan toch in ieder geval te dwingen dat mee te nemen wat we willen, dan zijn we bereid om die met gezamenlijkheid in te dienen.
Heer Van Es, wilt u daar nog wat aan vastkoppelen over het corso?
Ja, ik heb ook uit de diverse berichten vernomen dat er voor het corso 2008 al door de gemeente aangegeven zou zijn dat er voor het corso 2009 een andere regeling zou komen. Wat ik begreep heb uit de gevoerde correspondentie die mij tegemoet is gekomen, zijn de corso tot juni 2009 daarna helemaal niets meer vernomen te hebben over een verdere invulling. Klopt dat? Dat is mijn eerste vraag. Dat het corso tot juli 2009 geen nadere berichtgeving heeft gehad. En zo nee, wanneer is het corso bestuur dan wel, volgens u geïnformeerd, en op welke wijze? Indien het schriftelijk is geschied, en het lijkt me overigens wel getuigen van een stukje behoorlijk bestuur, dan had ik eigenlijk graag een afschrift van de brief daarvan gezien. Als het inderdaad klopt dat het corso geen nadere berichtgeving heeft gehad tot juli 2009, dan ben ik bijzonder benieuwd waarom u het corso daarover niet eerder van de voorgenomen wijzigingen heeft geïnformeerd. En de laatste vraag is, wat is de reden voor deze wijziging? Direct maar even doorgaan naar aanleiding van de brief die ons zo spontaan ter beschikking is gesteld op dit tijdstip. Uit de verhalen over de heer Kosmeijer net heb ik begrepen dat het bedrag van 10.000 voldoende zou moeten zijn. Echter, informatie die mij ter oor is gekomen, is dat er op dat punt toch nog wel enige onduidelijkheid heerst. En met name gaat het dan om de kleine containers, de zogenaamde kliko's, die zich rond het parcours in op het tentoonstellingsterrein geplaatst moeten worden. Wat ik begrepen heb, is dat de acties die Corso tot op dit moment heeft ondernomen, voldoende dekking ondervinden met die 10.000 euro, behalve als zij zelf kliko's moeten plaatsen en huren langs het parcours op het tentoonstellingsterrein. Met andere woorden, aansluitend op de opmerking van diverse andere mensen, is het corso of is het college bereid om in ieder geval de kliko's vanuit de gemeentewegen ter beschikking te stellen, zodat in ieder geval gegarandeerd is dat het bedrag van 10.000 in een jaar voldoende is.
Heer Vrieling, zou u kunnen antwoorden?
Ja, je hebt ook gelezen, Albert, dat een Duitser in een kliko is gevallen en er niet meer uitkwam, ja. Ja. Zo, jongen. Dat zou je maar gebeuren, hè. Maar dat gaan we ook niet subsidiëren, dus het valt allemaal mee. Maar nee, even spaas bijzijde. De brief van Leefbaar Tinalo is beantwoord. Die is vorige week in het college geweest. Die lag vandaag klaar ter ondertekening. Aangezien vandaag raadsvergadering is, hebben wij gemeend de kosten weg te moeten kiezen voor die brief naar u toe. En daarom hebt u hem vandaag op uw bureau ontvangen. En wat daarin staat is vrij beknopt, maar geeft wel precies het verhaal aan waar we het over hebben. Een verhaal wat medio vorig jaar is begonnen, toen wij als college hebben geconcludeerd dat er aanleiding is om ten aanzien van de wettelijke bepalingen, ten aanzien van het inzamelen van de vuil, wij strakker daartegen aan zouden willen gaan zitten. En dat betekent dat wij zaken die niet zijn te beschouwen als het inzamelen van huishoudelijk afval, dat wij die eruit lichten. U herinnert zich wellicht dat een en ander gevolgen heeft gehad voor dierenartsen en hun kadavers van kleine dieren. Hetzelfde geldt ook voor de afvalinzameling en afvoer van evenementen. En dat is vorig jaar sumier gecommuniceerd met het Corso-bestuur. Daarna, en daarom ben ik ook een beetje verbaasd over uw invalshoek vanavond, hebt u bij de begroting 2009 expliciet bij het nieuwe beleid 10.000 euro extra voor het Corso beschikbaar gesteld om de kosten van inzameling en afvoer van afval te bestrijden. Dus het is, ik voel mij altijd buitengewoon safe als onder mijn handelen een raadsbesluit ligt. En dan de kwestie van communicatie met het Corso-bestuur. Dat is
Eerder dit jaar is telefonisch overleg geweest, waarbij de zaak is verder is aangekondigd. En op enig moment bleek ons dat er onduidelijkheid was en hebben wij dat doen volgen met een brief begin juli. Als u zegt van dat is aan de late kant en dat vind ik een beetje sumier en niet helemaal correct of helemaal niet correct, mag u ook vinden, dan kan ik daarin een heel eind met u meegaan. Ik had dat liever ook anders gehad en ik had liever graag van het voorjaar daaromtrent een duidelijke brief aan het Corso-bestuur gestuurd. Maar dat is jammer genoeg niet gebeurd. Over de andere kant heb ik niet de indruk dat op dit moment daar vreselijke dingen uit voortvloeien. Daarnaast is het zo, en dat heb ik ook... Ik word gemanipuleerd, zoals jullie merken. Ja. Daarnaast is het zo dat wij zelf een onderzoekje hebben gedaan in de markt naar de vraag van is 10.000 euro toereikend voor datgene wat het Corso op gebied van afval daarmee zou moeten doen. En onze waarneming is ondubbelzinnig dat 10.000 euro toereikend moet zijn. Ik voeg daar ook aan toe dat het Corso bestuur zich niet tot het college gewend heeft met een vraag voor een aanvullende vergoeding van de kosten die zij op dit punt maken. Uiteraard is het zo dat als het Corso bestuur zich meldt, dan nou ben ik weer helemaal weg. En dan zitten allerlei mensen tegen mij te praten, maar dan versta ik mezelf niet meer en anderen ook niet. Zou ik weer verder gaan proberen, Frank? Frank 1 of Frank 2? Grote Frank en Ludje Frank. Ja? Oké, het COSO-bestuur kan zich uiteraard tot ons wenden en als wij gezamenlijk tot de conclusie komen dat er aanleiding is tot maatregelen, dan zullen wij dienaangaande voorstellen uitwerken. Op dit moment is er volgens mij sprake van een aanzienlijk niets tot weinig aan de hand verhaal.
Nog kort een aanvulling, heer Van Es.
Ja, de wethouder geeft aan dat er wat telefonische contacten zijn geweest en vervolgens een brief geeft meer en meer, snijdt hij of geeft hij dan wel toe dat het niet de schoonheidsprijs verdient, niet dat het allemaal wat eerder had gekund. Wat is dan gewoon de reden geweest, klip en klaar, waarom is die informatie zo duidelijk bij de Corso is teruggekomen? Dat was mijn eerste vraag. Daar heb ik volgens mij, voor mijn gevoel althans, geen duidelijk antwoord op gekregen. Ja, u heeft een onderzoek gedaan, zegt u, hoe dat in de markt staat als je bepaalde dingen uit zou zetten. Nou, ik kan me voorstellen dat je in de markt beduidend minder beslagen ten eis komt als je na juli op een gegeven moment nog zaken in de markt moet zetten voor een evenement wat in het eerste weekend van september zich afspeelt. Normaal gesproken, als de informatie tijdig geweest zou zijn, dan ga je op een heel andere manier. Ga je in de markt zitten en kun je beduidend concurrerender prijsstellingen bedingen, lijkt mij. Dat de tweede. Ja, u geeft aan dat er geen concreet of verzoek van het Corso ligt. Dat zal zo zijn. Geen van wat ik mijn informatie is op dit moment van het Corso, en die is redelijk vers van de pers, dat het bedrag, als zij over moeten gaan tot het bijhuren van containers, kliko's, rond het parcours op zaterdag in zondag op het Tomsdagstrein, dat het bedrag van 10.000 euro niet toereikend is. Geen met van wat daar precies de reden van is. Een van de redenen zou kunnen zijn dat het Corso gewoon heel erg laat voor een voldongen feit is gesteld en dat de communicatie daarom wel eens een keer heel onduidelijk geweest zou zijn. Is het college van zins om containers te beschikken te stellen op die twee dagen, zodat op een gegeven moment in ieder geval daardoor geen prijsoverschrijding plaatsvindt? Andere vraag is, die bij mij
ons nog... Heer Van Es, het is niet de bedoeling dat u in tweede ronde nog weer allerlei vragen gaat stellen. Het is een kort vragenmoment en ik zou het daartoe willen beperken.
Ja, maar had ik ook graag gewonnen. Op een gegeven moment als de wethouder in eerste instantie mijn eerste vraag onduidelijk in kort had beantwoord, maar hij daarom liggen, dus dan moet ik in tweede termijn moet ik daar wel op gaan reageren, lijkt mij, anders blijft hij hangen. En naar aanleiding van de antwoorden die er gegeven worden, ja, dan borrelen er af en toe wat vragen op, maar als u zegt van ik moet me hier toe beperken, dan beperk ik me hier toe.
Heer Vieling.
Ja, voorzitter, ik denk dat de hoofdzaak is de vraag van komt het Corso ermee uit of niet.
En dat de weg om dat al of niet op te lossen, zodat wat moet worden opgelost, via dit college loopt. En ik durf u wel te garanderen dat dat goed gaat lopen.
Ik geef het woord aan mevrouw Terwal.
Heer voorzitter, gemeentebelangen wil even een vraag stellen naar aanleiding van een brief van de Hanselmangroep die de bewoners van de Zevenhuizenweg hebben ontvangen. Dat is deze brief en waar gaat het over? In die brief wordt gesteld dat de Hanselmangroep foto's komt nemen bij de bewoners aan de Zevenhuizenweg. En dit in verband met het grote rioleringsproject wat daar plaats gaat vinden. Nou, dat is wel enige boosheid en ongenoegen ontstaan bij de bewoners. Want het is nogal een inbreuk op je privacy als je een brief krijgt die dan misschien wel namens de gemeente spreekt. Maar iedere onverlaat kan een brief sturen en zeggen ik kom even van een nok tot de kelder foto's van uw huis maken. Dus wij vinden dit eigenlijk geen goede volgorde. De gemeente had naar ons idee eerst de inwoners moet informeren over wat er gaande zou zijn in de toekomst. En mijn vraag 1 is ook waarom zijn de bewoners van de Zevenhuizenweg hier niet eerder over geïnformeerd. Vraag 2 gaat over, over de vervolgprocedure. Er is nogal wat commotie ontstaan over wat daar allemaal gaat gebeuren in de toekomst. Er komt een nieuw wegdek. Er worden misschien bomen geroeid. Kortom, er is veel ongerustheid in die straat. En er zou in september, oktober al met de werkzaamheden begonnen worden. Wanneer krijgen die bewoners daar meer informatie over, is mijn vraag 2.
Het woord is aan de heer Assies.
Ja, het is zo dat de bewoners weten dat de riolering in hun straat vervangen wordt. Dat is bekend. Wij zijn in het kader van de voorbereiding van die werkzaamheden, is het gebruikelijk als het ingrijpende werkzaamheden zijn, dat we kijken hoe de huizen er nu bij staan, in het kader van eventuele scheurvorming, dat soort zaken. Dat is gebruikelijk, doen we vaker. Dat we dan foto's nemen om zeker te weten dat de schade die eventueel ontstaat ook helder en duidelijk is en dat we daar geen discussies over kunnen voeren. En voor de rest is het ook gebruikelijk, dan weten mensen ook dat we niet gaan beginnen voordat er informatieavonden gehouden worden. Dus ja, ik denk dat wij, en dat kunnen mensen ook weten, nooit zomaar plotseling aan de gang gaan. We houden altijd nog een informatieavond waar alles uitgelegd wordt, hoe we het gaan doen, wat de consequenties zijn, of er consequenties zijn voor de bomen en dat soort zaken. En tot die tijd wordt er niet begonnen.
Tot zover?
Ja, tot zover. Maar ik vind het toch jammer dat de gemeente niet alvorens die brief van de Hanselmangroep was gekomen, eventjes informatie had gegeven dat die mensen kwamen. Dat een officiële brief van de gemeente was gekomen en dat zij dan over de verdere procedure van werkzaamheden nog ingelicht zouden worden. Maar ja, zij weten alleen dat er iets gaat gebeuren, maar verder weten ze helemaal niks. Dus ik vind het toch een beetje onzorgvuldig.
Nou ja, ik ben best bereid om in het vervolg, als het weer voorkomt, daar aandacht aan te besteden. Dat we in één keer een totale brief schrijven hoe de procedure gaat lopen. De bedoeling is gewoon dat we nog een informatie hebben.
Het woord is aan mevrouw Bomhoff.
Ja, dank u wel, voorzitter. U had het net even over de urgentie van het stellen van vragen. Ik wil een beetje praten over de urgentie van het beantwoorden van vragen. Het is namelijk zo dat op 3 december 2008 heeft onze fractie een schriftelijke vraag gesteld over reflecterende huisnummerbordjes. Daar kregen wij op 23 december een antwoord op wat ons niet echt tevreden stelde. En daarom hebben wij op 8 januari 2009 verzocht nogmaals om op onze vragen en opmerkingen in te gaan. Onze poging om hier antwoord op te krijgen heeft echter tot op dit moment nog geen resultaat gehad. Daarom vragen wij u vandaag nogmaals om beantwoording hiervan, met de opmerking dat we het langzamerhand wel een beetje heel erg lang vinden duren. Het zou toch mogelijk moeten zijn om dit wat sneller af te handelen. Dus ik wil graag een termijn horen waarop wij antwoord zouden kunnen krijgen. Dank u wel.
Ik denk dat de beantwoording. Wil een van de collega's nog antwoorden?
Ja, zelfreflectie in deze. Nee, u hebt volkomen gelijk als het gaat om de termijn van beantwoording dat lang op zich laat wachten. Tegelijkertijd heeft uw tweede brief voor ons in ieder geval aanleiding gegeven om nog eens indringend te kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Dat heeft tot twee keer toe tot voorstellen geleid die in het college zijn beantwoord. Dus zie wat uw brief toch voor effect heeft gehad. En 4 augustus jongsleden is daar een alternatief voorstel neergelegd dat grotendeels op een akkoord kon rekenen van het college. Dus nog één punt wat verder uitgewerkt moet worden en de verwachting is dat dat 15 september in het college komt. En dat u dus ergens eind september, begin oktober daar echt een helder antwoord op krijgt.
Joepie, dank u wel.
Tot zover agenda punt 4. Gaan wij over naar agenda punt 5, spreekrecht voor burgers. Ik heb u gemeld dat er 5 burgers zijn die op 3 agendapunten willen inspreken. Dat betreft agenda punt 7, 8 en 9. We beginnen nu met de insprekers voor agenda punt 7. Waarbij ik van tevoren even moet melden dat wij vlak voor de vergadering constateerden dat op pagina 2 van het raadsvoorstel aan de achterkant een stuk tekst is weggevallen. Dus u heeft niet het volledige raadsvoorstel. Op internet staat die wel compleet, dat even terzijde. Dat zou kunnen betekenen dat u zometeen meldt dat u graag over het volledige stuk wilt beschikken en dat we het agendapunt verdagen. Maar ik zou in eerste instantie wel de insprekers de kans willen geven om hun bijdrage te leveren. En dan kunnen we altijd nog even kijken of we overgaan tot behandeling. Als u meent voldoende geïnformeerd te zijn over het agendapunt, dan gaan we het gewoon behandelen. Ik zou graag als eerste het woord willen geven aan de heer Meijer, de heer of mevrouw Meijering. En u krijgt 5 minuten voor uw bijdrage.
Geachte leden van de raad, ten eerste moet het mij van het hart dat het mij zeer spijt dat u kennelijk niet het volledig voorbereide besluit heeft. En ja, daar maak ik eigenlijk toch wel protest tegen. Ik verzoek u om geen voorbereidingsbesluit te nemen. In de zomer van 2008 heeft de heer Doornbos een aanvraag ingediend om een villa te mogen bouwen op het oude terrein van het natuurbad in Tinalo. De heer Doornbos heeft aangegeven dat hij daar in eerste instantie zelf wilde gaan wonen. Enkele maanden later echter gaf de heer Doornbos aan dat hij voornemens was zich te gaan vestigen op een landgoed in Ieden. Tijdens de hoorzitting heeft de heer Doornbos aangegeven dat hij niet meer voornemens is om in een villa in Tinalo te gaan wonen, maar dat hij zich wil vestigen in Ieden. De aanvraag voor de villa in Tinalo trekt de heer Doornbos echter niet in en ook het college blijft medewerking verlenen aan die aanvraag. En wij vinden dit ongelooflijk. Op de kavel waar de heer Doornbos op wil bouwen, rust geen woonbestemming. Het college heeft echt aan de heer Doornbos medegedeeld dat ze bereid is om vrijstelling te verlenen en heeft in dat kader aan de raad een voorbereidingsbesluit gevraagd in 2008. Daarbij is medegedeeld dat de kavel zou liggen binnen de rode contourlijnen van het provinciaal ontwikkelingsplan. En daarmee is de raad verkeerd voorgelicht door het college. De kavel waar de heer Doornbos op wil bouwen is gelegen buiten de rode contourlijnen van het provinciaal ontwikkelingsplan. En uiteindelijk heeft het college deze fout ook aan ons toegegeven. Maar in plaats van dat het college onmiddellijk deze fout meedeelt aan de raad en de procedure stopzet, gaat het college door met de procedure en probeert hiervoor diverse argumenten constant eronder te schuiven. Afgezien van het feit dat deze argumenten gewoon feitelijk niet kloppen, kunnen deze argumenten geen vrijstelling meebrengen. En nu de kavel ligt in het Nationaal Park, Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap van de Drentse Aa. Binnen een dergelijk nationaal park gelden strikte regels voor de bouw van woningen. Uit jurisprudentie van de Raad van State blijkt dat binnen een nationale park de rode contourlijnen kaderstellend zijn. Die zijn dwingend. In een nationaal park mag men niet bouwen buiten de rode contourlijnen. Laat staan dat men buiten die lijnen mag bouwen, terwijl dat ook nog eens in strijd is met een bestemmingsplan. De bezwaarschriftencommissie heeft dan ook inhoudelijk geoordeeld dat nu de kavel buiten de rode contourlijnen ligt, er onvoldoende argumenten zijn om een voorbereidingsbesluit te dragen. En daarom wil ik en mijn ouders de raad verzoeken om het eerste voorbereidingsbesluit in te trekken en af te zien van het nemen van een voorbereidingsbesluit. Mijn stelling dat de argumenten van het college feitelijk niet kloppen wil ik heel kort toelichten gelet op de tijd. Anders dan het college stelt is er geen sprake van linderbouwing en er is geen sprake van een geringe functiewijziging en ook de bezwaarschriftencommissie komt tot deze conclusie en het college heeft dit niet weerlegd. De kavel valt buiten de bebouwde kom. Ik heb hier een foto waarop het te zien is. Valt buiten de bebouwde kom van de 50 km per uur bordjes. En de kavel is nooit bij een bestemmingsplan van 1979 of 1992 gesitueerd in lintbebouwing. En dat heeft het college wel medegedeeld aan de raad. En dat heeft het college wel medegedeeld aan de provincie. Het bouwblok staat niet op één lijn met woningen aan de Zuidladenweg, maar staat naar achteren toe, staat schuin op de Zuidladenweg en is gelegen aan de zuidkant van het natuurbad. Op de kavel staan veel oude bomen die gekapt moeten worden en leven beschermde diersoorten. De kavel is gelegen tussen het natuurbad en het maatschappijgat in. In 1996 heeft de gemeente Fries beloofd aan ons en aan de andere bewoners dat niet aan de zuidkant van het natuurbad villa's gebouwd zouden worden. Dat er maximaal 10 villa's gebouwd zouden worden, waarbij het bouwblok van de heer Doornbos is ingeruild ten gunste van een bouwblok ten noorden van het bad. En is het beloofd dat er een ecologische schakel zou worden aangelegd tussen het natuurbad en het maatschappijgat in. En ik verwijs u naar de bijlagen bij mijn inspraaknota voor de bewijsstukken. En vandaag kreeg ik een uur voor de vergadering nog een mailtje van de oude wethouder. De oude wethouder die deze gang van zaken bevestigt. En ik heb enkele stukken onder u verspreid. En ik heb uiteraard aan de heer Kosmeijer dit bericht ook gegeven. Daarbij is in 1996 uitdrukkelijk ervoor gekozen om op de kavel daar geen inrit aan te leggen naar het natuurbad toe. Omdat dit een verkeersonveilige situatie oplevert. Ik rond af met drie vragen en ik hoop een antwoord te krijgen van de wethouder. 1. Waarom zijn op grond van de door mij zojuist genoemde belofte alle eerdere aanvragen van onder andere Geveke om een villa te mogen bouwen afgewezen, maar wordt de aanvraag van de heer Doornbos wel geaccepteerd? 2. Is de wethouder bereid om te bevestigen aan de raad dat het bouwblok op de kavel nooit bij een bestemmingsplan bewust gesitueerd is in lintbebouwing en dat er dus wederom foutieve informatie is verstrekt? En 3. Wat is het belang van het college om mee te werken aan de aanvraag nu de heer Doornbos er zelf niet meer wil wonen? Ontkent de wethouder mijn vermoeden dat de werkelijke reden dat het college meewerkt aan deze aanvraag eigenlijk het rondkrijgen van de financiering van het landgoed Ide is? Dank u wel.
Dank u. U krijgt... Zijn er nog vragen vanuit de raad? Aanvullende informatie. Mevrouw Hofstra.
Nou, een feitelijke vraag. Ik zou graag willen weten op welk moment het college aan u heeft aangegeven dat de kavel, dat het niet binnen de contourlijn ligt, maar daarbuiten.
Ja.
Welk moment is dat geweest?
Vlak na de zienswijzezitting. En die zienswijzezitting, en dan kijk ik naar mijn vader, is geweest mevrouw de Boer. Ja, want vlak daarna hebben wij bericht gekregen inderdaad, nou begin dit jaar dus inderdaad.
Vat ik het goed samen als u zegt, begin dit jaar was u ervan op de hoogte dat de raad verkeerd is voorgelegd. Dat wij een besluit hebben genomen op basis van foutieve informatie.
Ja, ik denk het wel. Ja, in januari is inderdaad, is dat aan ons medegedeeld. Ik kijk ook naar mevrouw de Boer nu, maar ja. En tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie was dat ook geen issue meer. Dat stond al vast. Dat werd ook door de ambtenaren destijds gezegd van ja, dat klopt, dat ligt buiten die rode lijnen, dat klopt. Maar de gemeenteraad, want toen vroeg de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie ook nog van, is de gemeenteraad daarvan op de hoogte gesteld? En toen zei mevrouw de Boer, nee, alleen de heer Meerman geloof ik, maar dat klopt, omdat ik bij de heer Meerman was geweest. En de heer Meerman, ik hoop dat ik dat mag zeggen, die had daar een navraag naar gedaan. Dus daardoor komt dat. Maar de raad is toen niet geïnformeerd. Maar het stond al wel vast dat het buiten die lijnen was.
Oké, ik geef het woord aan de heer Van der Meij voor zijn bijdrage. Ik heb straks even ook nog.
Ik mag weer zitten.
Meneer de voorzitter, dames en heren leden van de raad, Ik wil om te beginnen u hartelijk bedanken voor het feit dat ik gebruik mag maken van het spreekrecht deze avond. Mijn naam is zoals gezegd Willem van der Meij en ik sta hier als voorzitter van de stichting Natuurbad Tinarlo, zijnde de andere buurman van het Kavel. En waar het ons om gaat is het volgende. Dat zwembad, wat een schitterend openluchtbad is, wat al sinds 1928 bestaat, is in 1973 eigenlijk dichtgegaan. Daarna zijn er 20 jaar geweest waarin dat grondstuk compleet verpauperde, waarin het gebruikt werd voor uitlaten van honden, voor het storten van vuil en ga er maar aan staan. En in 1995 is de firma Geveke Bouw BV zo aardig geweest om met een aardig plan te komen. Dat plan behelsde aan de noordkant van het zwembad worden 10 woonvilla's gebouwd en de zuidkant gaan we dan verkopen aan de bewoners van het dorp Tinarlo. De gemeente Fries, die toen hier nog de scepter zwaaide, die vond dat een schitterend plan, maar helaas zei de provincie, wij vinden 6 woningen daar genoeg. Want het is een overgang in de richting van de natuur en dan moet je niet te veel woningen bouwen. Toen is er natuurlijk over en weer gesteggeld, er is uiteindelijk een compromis uitgekomen en dat compromis behelsde, er worden aan de noordkant 10 woningen gebouwd, maar aan de zuidkant wordt niet meer gebouwd. Dat is vastgelegd en op die basis heeft toen het dorp Tinarlo 75.000 gulden bij elkaar geveegd door gewoon bij de bevolking met de pet rond te gaan om dat stuk grond te kopen. De daarvoor speciaal opgerichte stichting Natuurbad Tinarlo heeft dat in 1997 dus ook gekocht en houdt sindsdien dat zaakje heel netjes. Wij hebben toen gemerkt dat er een paar keer een aanvraag is gedaan om op het kaveltje, wat vroeger wel deel uitmaakte van het grondgebied van het zwembad, want daar stond de kassa, lees dienstwoning, precies in het uiterste zuidoostelijke hoekje van het hele grondgebied. Dat stukje dat was niet van ons, dat hield meneer Geveke voor zichzelf. Er is in 1999 en er is in 2006 een poging gedaan om daar een huis op te gaan bouwen en dat is keurig door de gemeente afgewimpeld onder het motto nee, de afspraak is te doen we niet. Wij waren dus zeer onaangenaam verrast toen we merkten dat er een voorbereidingsbesluit werd gemaakt wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot het feit dat er wel gebouwd gaat worden op dat kaveltje. Ik vraag me dan ook af waarom het college van BMW gronden heeft gevonden om de met ons gemaakte afspraak met voeten te treden. En ik zou daarnaast graag van de leden van de raad willen weten of zij het niet ook vinden dat het van behoorlijk bestuur getuigd zou hebben als wij dan van tevoren dat gehoord hadden, liefst met redenen omkleed en met de mogelijkheid om daar eventueel op te reageren. Ik vind uw antwoord uiterst spannend en ik dank u voor uw aandacht. Ook als u nog vragen wil hebben, sorry.
Van de leden van de raad nog aanvullende informatie gewenst. De heer Van Monbergen.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil even op het laatste even ingaan wat u aan de raad vraagt. Het is mij niet duidelijk wat u vraagt. U vraagt van dat het college, dat het college behoorlijk bestuur moet zijn en dat u graag had gewenst dat het college met u in gesprek was gegaan. Nou ja, daar kan ik een antwoord op geven. Dat zal het college de volgende keer met u doen. Maar wat vraagt u nou eigenlijk van ons? Bent u het met die plannen eens? Bent u het niet met die plannen eens? Gaat u ook hier bezwaar tegen aanmaken? Het is even, ik wil graag even verduidelijking wat u nou precies van ons vraagt.
Heer Van der Meij.
Wat ik gevraagd heb is het volgende. Ik heb geleerd dat je iets positief moet vragen en nooit negatief. Eerlijk gezegd vind ik dat het college van BMW onbehoorlijk bestuur gepleegd heeft door ons niet van tevoren in te lichten over hun wijziging van de ideeën die ze hebben rond het gebruik van het terrein daar. Maar dat mag je niet zeggen, dus je zegt, vindt u het ook niet dat het van behoorlijk bestuur getuigd zou hebben als ze ons van tevoren ingelicht hadden. Ik ben niet voor of tegen bouw, want daar ga ik niet over. Ik vind dat ik als buurman een aardige buurman moet zijn. Ik heb er geen moeite mee. Waar ik moeite mee heb, is dat als ik een afspraak maak met iemand, dat hij opeens, zonder mij daarvan in kennis te stellen, zijn ideeën radicaal wijzigt. Dat vind ik een uiterst vervelende kwestie en dat is hetgene wat ik hier ter tafel had willen brengen. Is het nu wel duidelijk? Oké.
Dank u wel. Voorzitter, ik heb nog een vraag. De heer Meerman, GroenLinks.
U heeft het over een compromis wat afgesloten is en dat aan de zuidzijde niet gebouwd zal worden. Is dat ook schriftelijk vastgelegd? Is dat u bekend? En is u ook bekend waarom dat die ene kaveltje niet mee verkocht is?
Die van mij
heb ik voor doelstelling daarmee.
Het is, die afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Vries, de provincie en de bewoners van Tinalo. Die zijn gemaakt in 1997. Men heeft mij verteld, u hoort mijn aarzeling, dat dat keurig is vastgelegd in allerlei raadsbesluiten en of vergaderbesluiten, maar dat weet ik dus niet precies. Waarom dat ene kaveltje niet is meegekocht is het volgende. Het totale grondstuk was bijna 16 hectare. Daarvan heeft de Stichting Natuur wat Tinalo 5 hectare gekocht. Daarnaast zijn dus een aantal hectares naar die 10 woonvilla's gegaan en de firma Geveke heeft de rest voor zichzelf gehouden. Waaronder dat kleine, ik zeg met opzet kleine, want u heeft een tekening gezien bij uw stukken, maar die tekening is, laat ik het vriendelijk zeggen, wat onnauwkeurig. Het is een wat klein stukje grond wat daar nou net toevallig in die uiterste zuidoosthoek niet van ons is, maar van iemand anders dus. Destijds dus van de firma Geveke.
We komen tot een afronding. Dank voor uw bijdrage. Ik heb net aangekondigd dat het raadsvoorstel niet compleet is. Van mij de vraag, wenst u wel tot behandeling over te gaan of wilt u het agenda voor onderwerp verdagen, waarbij er ook nog de mogelijkheid bestaat dat we de juiste versie nu even uitreiken en dat we een schorsing van 5 minuten inlassen, zodat het gaat om een klein stukje, zodat u dat stukje nog even tot u kunt nemen. Zodat we het gewoon tot behandeling kunnen overgaan.
Voorzitter, ik denk dat dat het meest correct is. We hebben het allemaal goed voorbereid. Er zijn insprekers aanwezig, dus even een korte schorsing om het stuk compleet te maken. De materie beheersen wij trouwens, maar formeel moet het.
Dan gaan wij nu de juiste raadsvoorstellen ronddelen. En ik schors voor een paar minuten. Blijft u rustig zitten. Ik wil graag de vergadering heropenen. Ik ga zo meteen vragen wie het woord wil voeren. Dan heb ik ook assistentie van Jan eventjes. Dan gaan mensen hun vinger opsteken. Eventjes in de gaten houden wie willen. We gaan over tot de eerste termijn van dit agendapunt. Wie wenst het woord te voeren? De heer Brink. Mevrouw van den Berg. Dan een Staalens. Van GroenLinks nog woordvoering? Oh, sorry. Geef ik het woord aan de heer Talens, PvdA.
Ja, dank u voorzitter. Eerst en kunnen we even heel kort zijn, denk ik. We hebben een aantal insprekers gehoord die een aantal feiten genoemd hebben. Bij de vorige keer dat we dat in deze raad behandeld hebben, al een tijd terug, hebben wij als fractie gezegd, we zijn positief met zware kanttekeningen. Dat blijven we eigenlijk nog een beetje. We zijn nog heel erg benieuwd naar de antwoorden die de wethouder nu geeft, ook op de opmerkingen die gemaakt zijn door de insprekers. En daar willen we het eigenlijk in instantie even mee laten.
Voorzitter, de heer Stel, VVD.
Dank u wel, voorzitter. De vorige keer heeft evenals de Partij van de Arbeid fractie, de VVD, ingestemd met het voorstel. We hebben zelfs geen bijdrage geleverd voor het perceel Zuid-Ladenweg 19 Arlo. Maar de VVD-fractie was dan ook verbaasd dat het opnieuw geagendeerd is vandaag. Vooral de reden waarom. En dat is in onze ogen slordigheid. Het is toch onbegrijpelijk dat er niet goed is gekeken of het perceel binnen dan wel buiten de rode contourlijn ligt. En je verwacht toch, wanneer het een grensgeval is en er extra goed gekeken wordt of het er wel binnen dan wel buiten valt. Ook de terreinzagelegging, die meer dan 3 weken te laat is geweest, is naar onze mening zeer onzorgvuldig. En de commissie bezwaarschriften, voorzitter, die heeft dit ook heel duidelijk in niet misverstaande bewoordingen gezegd. En het lijkt op het eerste gezicht maar een klein foutje, net buiten de lijn of net de binnen. Maar die zijn het niet. Ze hebben grote consequenties. En ik denk dat je er toch wel hier mag spreken van falen. Zowel voor de aanvrager heeft het grote consequenties, als ook voor de indiener van de zienswijze. Want die heeft uiteindelijk alle moeite en inspanning voor niks gedaan. Dan nog een vraag die bij mij opkomt, naar aanleiding van de betoog van mevrouw Meijering. Dat zij wist dat in januari bekend was dat de procedure niet goed is geweest. Waarom zijn wij als raad daar niet eerder over geïnformeerd? Tot zover in eerste termijn, voorzitter.
De heer Meerman, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Voorgesteld wordt het voorbereidingsbesluit van oktober 2008 in te trekken. Reden, het besluit voldeed niet aan de WRO en is op onjuiste gronden genomen. Aanleidingen zijn de constateringen van de bezwarencommissie. Die heeft onder andere geconstateerd dat de raad onjuist is geïnformeerd. De kavel ligt buiten de rode contourlijn en bij de vorige behandeling is beweerd dat de kavel er binnen lag. Voorzitter, hoe is het mogelijk dat zo'n fout wordt gemaakt? Als er geen bezwaar was aangetekend door de familie Meijering, was de bezwarencommissie niet bijeengekomen en was dit besluit op onjuiste gronden genomen. Graag een heldere uitleg. Voorzitter, ook inhoudelijk is de bezwarencommissie kritisch. Afronding, lintbebouwing is niet steekhoudend. En van de bestemming dienstwoning is al 18 jaar geen sprake meer. De familie Meijering heeft ook met haar inspraak laten zien dat het ten aanzien van het betreffende perceel meer aan de hand is en heeft een aantal terechte vragen gesteld. Vragen die hout snijden. Ook de GroenLinks-fractie mist de motivatie om buiten de rode contourlijnen te gaan bouwen. Welk maatschappelijk belang zit hierachter? Contourlijnen, voorzitter, zijn getrokken om een grens te stellen tussen rood en groen. Zoiets overschrijd je niet zomaar. Daarnaast blijven de gemaakte afspraken uit het verleden ook om uitleg vragen. Met name de afspraak met de inwoners van Tinalo dat de zuidkant van het terrein onbebouwd zou blijven. En dat er tussen de natuurbad en maatschappijgat een ecologische verbinding aangelegd zou worden. En dat de kavel in deze een schakel vormt. Voorzitter, wij wachten de antwoorden van de wethouder af. Maar het mag duidelijk zijn dat de GroenLinks-fractie nu anders tegen dit voorstel aankijkt. Dank u wel.
De heer Brink, gemeentebelang.
Ja, voorzitter, in grote lijnen komt mijn betoog met vorige sprekers overeen. Want wij mogen constateren dat in het vorig jaar dit punt is behandeld en door de raad is aangenomen. Dat het nu echt weer op de agenda staat, is een gevolg van veranderde wetgeving. Uit de toelichting op de nieuwe voorstel blijkt echter dat er nieuwe feiten naar voren komen die een ander licht werpen op de situatie. Namelijk het feit dat het perceel grond waar het hier om gaat buiten de rode contourlijn ligt van POP 2. In het verleden is door het college ook al eens aangegeven dat een bestemmingsplanwijziging op grond van artikel 19 wetruimtelijke ordening niet zomaar toegepast kan worden. Maar dat hier aan zwaarwegende argumenten ten grondslag dienen te liggen. En mijn fractie kan zich dan voorstellen dat dit des te meer het geval is als het ook nog eens buiten de rode contourlijnen ligt. En dat die contourlijn daar speciaal voor verlegd moet worden, zoals in het bericht staat van de commissie van bezwaren. De vraag die bij mijn fractie dan opkomt is ook wat de zwaarwegende argumenten zijn in deze situatie en waar nu dan de rode contourlijn komt te liggen, voorzitter. Tot zover.
De heer Van Monbergen, Leefbaar Tinalo.
Ja, dank u, voorzitter. Ongeveer 16 jaar geleden trad Leefbaar Tinalo toen Fries 2000 in de raad. Wel onder de burgemeesterhouder, VVD-burgemeester Van der Steur. Het eerste wat burgemeester Van der Steur tegen toen Fries 2000 zei: heren, jullie zitten voor het algemeen belang, niet voor persoonlijk belang. Als ik je betrap dat jullie het persoonlijk belang boven het algemeen belang stellen, is het niet te best met jullie. Gelukkig zat ik niet in die raad, de heer Kloost, en die heeft dat goed in zijn oren geknoopt. En ik heb er ook altijd op gelet, meneer Kolk, dat meneer Kloost het algemeen belang voor het persoonlijk belang liet gaan. Dat is de kracht altijd geweest van nu Leefbaar Tinalo. Veel is er nu gezegd, dus ik kan hier wat blaadjes aan de kant schuiven. Mevrouw Meijering en meneer Meijering zijn boos dat het college fouten en misleidende informatie hebben gegeven. De stichting Natuurbad Tinalo spreekt van onbehoorlijk bestuur. Ik kan u vertellen, wij kunnen het hiermee eens zijn. Ook wat ze ons hebben toegestuurd, wat erin staat, kunnen wij onderstrepen. Vanavond, ik ben niet de laatste spreker, dus ik kan nog wat horen, wordt er ingezet op de rode contourlijn. Ik hoor niks van onze milieuelite, van dieren op de rode lijst, ecologische hoofdstructuur, kappen van waardevolle bomen, afspraak met de Stichting Natuurbad Tinalo, de recreatiewaarde, de leefbaarheid van de plas voor de jeugd. En zo gaan we door. Het is een waardevol stukje. En op 14 oktober 2008 is het ook in deze raad geweest. De wethouder heeft toen antwoord gegeven op onze vragen. Ook onjuiste antwoorden. De wethouder heeft gezegd: de gemeenteraad heeft reeds in 2007 een voorbereidingsbesluit genomen ten aanzien van dit perceel. Dat is toen niet ingelost. Dit is niet gebouwd. Dat is niet gebouwd. De aanvraag is nu wederom ingediend, waar je in 2007 een positief van de raad heeft gekregen. Dan mag je in de verwachting leven dat dit nu weer het geval zal zijn. Waarschijnlijk zal de heer Kostmeij hier weer op inzetten. Maar in 2007, ik heb gekeken, is dit niet in de raad geweest. Tot zover mijn eerste termijn. Dank u.
Mevrouw Van den Berg, CDA.
Dank u wel, voorzitter.
Hoewel er volgens de commissie bezwaarschriften op grond van het op onjuiste grondslag gepubliceerde voorbereidingsbesluit geen bezwaar mogelijk was, vinden wij dat dit college de uitspraken van de commissie wel degelijk serieus had moeten nemen. Nu komt u met een identiek voorstel, zonder dat er ook maar op enig punt rekening is gehouden met de punten van de bezwaarmakers. Voorzitter, de CDA-fractie voelt zich dan ook compleet op het verkeerde been gezet door het college. Dat wij vinden dat gezien de geschiedenis van dit gebied, de beloften naar de bevolking van Tinalo, de verkeersveiligheid en bovenal de rode contourlijn in het provinciaal omgevingsplan, wat aangeeft dat op deze plek geen file mag verrijzen. Voorzitter, wij willen dan ook graag nog eens een goede argumentatie horen van het college waarom u dit voorstel bij ons op tafel legt. Wij willen dat er eerlijk spel wordt gespeeld. En wij willen daarom ook een goed afgewogen besluit kunnen nemen. Want zoals het er nu voor ligt, zien wij anders tegen dit voorstel aan dan de vorige keer dat toen wij het op tafel kregen. Voorzitter, wij hopen op een goede argumentatie van het college. Zover de eerste termijn.
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, het lijkt in eerste instantie een onschuldig voorstel. Er was een foutje gemaakt, een beetje dom. Nieuwe wetruimtelijke ordening met allemaal nieuwe regels. Nou, dat kan gebeuren. En eigenlijk niet vermoedend behandelen wij dat in onze fractie. Maar intussen hebben we heel wat inspraakreacties gekregen. En daar zit hem de crux. Want dit voorstel, zoals dat nu voor de derde keer eigenlijk hier op tafel ligt. En om 2006 hebben we al eerder een voorbereidingsbesluit genomen. Dus niet in 2007 zoals meneer Van Momberg dacht. Hebben we dat kennelijk op verkeerde grond gedaan. Letterlijk op verkeerde grond. Ja. En dat blijkt dus dankzij de insprekers. En daar moeten we eigenlijk heel blij mee zijn. Dat er hele attente mensen zijn die opletten, maar ook een historisch besef hebben. En dat hadden wij dus van het college verwacht, dat alle afspraken die er in het verleden zijn gemaakt met Natuurbad Tinalo, de voorgeschiedenis uit Fries, dat die bij de stukken lagen toen in 2008, maar ook nu. En daar heeft het college heel wat over uit te leggen, want we zijn niet geïnformeerd, onvoldoende geïnformeerd en ook verkeerd geïnformeerd. Bovendien de willekeur, zoals de inspreker ook naar voren bracht, dat roept ook heel veel vragen op van waarom de een wel een villa mag bouwen en de ander niet. In eerste instantie laat ik het hierbij, want er is al voldoende gezegd en we zijn heel benieuwd naar het antwoord of de antwoorden van de wethouder.
Tot slot de heer Hoogboom, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is duidelijk dat er al een voorbereidingsbesluit genomen is op 14 oktober 2008. Daarom zou het nu, ik sluit aan bij mevrouw Van den Berg, erg vlot moeten kunnen. Waren het niet dat? Ik heb me, net als anderen, de laatste tijd wat verder verdiept in de geschiedenis. En ik moet vaststellen, voorzitter, wat in het verleden niet kon, deels onder het bewind van de gemeente Fries, woningbouw dus op deze plaats, kan nu blijkbaar wel in de visie van het college. Ik zou heel erg graag van u willen weten, wat is uw echte motivatie? Dan kijk ik naar het terrein. Ik heb er van de week wat aandacht aan besteed, ben er wezen kijken. Ik stel naar aanleiding daarvan toch de vraag, moet hier nu echt zo nodig een woning komen? Waarom? Er is een bestemmingsplanwijziging voor nodig, waarbij gerekend kan worden, daarna dus op procedures die veel tijd en geld gaan kosten. Ik begrijp best dat de eigenaar van de grond wil bouwen. Hij zal ook de historie kennen en zich gerealiseerd hebben dat wat hij wilde, feitelijk niet kon. Dat hij een villa wil bouwen die hij overigens niet zelf gaat bewonen, is niet zo verwonderlijk. Neem ik hem ook helemaal niet kwalijk. Ik vermoed dat daar een speculatief element in zit, En dat brengt nu eenmaal risico met zich mee. Een ondernemer weet dat. Mijn inziens speelt hier de wijsheid, tijd, ruimte en geld een rol. Ik ben nieuwsgierig naar uw reactie uiteraard en ook naar de reactie van het college op de bijdrage van de heer Van der Meij. En dit in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel.
Dan de reactie in eerste termijn van het college, de heer Kosmeijer.
Voorzitter, allereerst ook excuses voor de procedure zoals die ook vanavond verloopt. De wet van Murphy is dan kennelijk van toepassing als het gaat ook om de zending van de stukken in de richting van uw raad. Ik kan u in ieder geval verzekeren dat het ter inzagelegging wel het volledige stuk bevatte en ook digitaal het volledige stuk beschikbaar was. En als het gaat om de crux van het hele verhaal, en de heer Van Monbergen heeft al aangekondigd dat ik daar mijn betoog ook omheen op zou bouwen. Dan is dat correct. Er gaat natuurlijk wel het een en ander vooraf aan datgene wat vanavond voor ligt. En andere sprekers hebben ook aangegeven, ogenschijnlijk gaat het om een besluit wat wetstechnisch gezien niet voldeed, waardoor het opnieuw genomen moest worden. Maar nu op basis van de inspraakreacties schijnt er veel meer aan de hand te zijn dan men aanvankelijk dacht. Ik zal proberen om dat toch enigszins te weerleggen. Want als het gaat om juist die eerdere procedures die al gevoerd zijn, is er ook, en ook in de raadsbeslagen van deze raad zijn daar opmerkingen over gemaakt, is een afweging gemaakt waarom in de huidige omstandigheden toch ingestemd zou kunnen worden met een bebouwing op die kavel en in het verleden dat niet het geval was. Het provinciale omgevingsplan was daarbij een belangrijk element om de afweging te maken, geen medewerking te verlenen. En vervolgens schoof dat op. Ook de aantallen woningen die gebouwd konden worden in de gemeente waren in het verleden veel harder geformuleerd. En de bouw van één woning elders zou op een andere plek weer moeten leiden tot het niet bouwen van een woning. Die omstandigheden zijn gewijzigd en dat maakte ook dat de uiteindelijke afweging in het college positief uitviel. Ook in een stedenbouwkundige afhechting van de bebouwing daar ter plaatse. Dat is voorbereid, dat is ook bediscussieerd in de raad en daar is positief over beslist. Als het gaat om de procedure die daaraan vooraf gaat en het als goede buren naast elkaar functioneren, dan ligt het wat ons betreft juist op deze aanvragen, met name bij de initiatiefnemer, om met die goede buren ook in overleg te treden. En ik weet, niet uit eigen waarneming, maar wel uit de verhalen die daarover zijn teruggerapporteerd in onze richting, en dat is onze verantwoordelijkheid, dat er wel degelijk contact is geweest met in ieder geval dorpsbelangen. Ik laat even onverlet het natuurbad. Of daar ook overleg mee geweest is, dat kan ik niet reproduceren. Maar ik weet in ieder geval dat er wel met dorpsbelangen destijds contact is geweest over de plannen zoals die nu in feite ook worden voorgesteld. En dat heeft toen destijds ook niet geleid tot een indiening van een zienswijze van die kant. Nog van dorpsbelangen, nog op dat moment ook van het natuurbad. Die afweging blijft altijd aan de gemeenteraad. Wij pretenderen absoluut naar buiten toe heldere afspraken te maken, maar niemand kan zeggen dat hij blijvend vrij uitzicht heeft. Elke keer kan er opnieuw afwegingen worden genomen in bestemmingsplanprocedures. Juist daarom zijn die artikelen ook in het leven geroepen om de mogelijkheid te creëren om af te wijken van datgene wat één keer is vastgelegd. Dat is een afwegingskader wat wij als college voorbereiden en wat u als raad uiteindelijk neemt. En dat is toen de tijd ook gebeurd. De rode contourlijn loopt nu als een rode draad door de discussie. Maar u moet zich er wel van bedacht zijn dat de rode contourlijn met name een instrument was en is van de provincie. De rode contourlijn is opgenomen in het provinciaal omgevingsplan.
Daar staan die zaken in. En op het moment dat wij ons bewust waren van het feit dat de rode contourlijn niet correct was weergegeven, hebben wij ons ook in verbinding gesteld met de provincie. En de provincie heeft ons laten weten dat gelet op de aard van het plan dit een minimale wijziging is ten opzichte van haar beleid en dat ze daarmee kan instemmen. In het verleden lag die taak bij de provincie nog veel steviger. Daar waar echt instemming gevraagd zou moeten worden van de provincie, tegenwoordig ligt die verantwoordelijkheid steeds meer bij uw raad.
Voorzitter.
De heer Talens, PvdA.
U heeft overleg gehad met de provincie, begrijp ik hieruit. Is dat op schrift gekomen? En dan gelijk mijn vraag, als het op schrift is, waarom hebben we dat niet? Of heb ik dat niet? Misschien heb ik dat niet.
De heer Kosmeijer.
Volgens mij heeft dat bij de stukken die ter inzage lagen, hebben die ook die notitie gelegen. Maar we kunnen dat voor uw raad nog zeker ook toezenden als u daar prijs op stelt. Dat is geen probleem. Kom ik vervolgens bij de beantwoording van had het college niet terstond de raad moeten informeren? Als ik u zo hoor, dan denk ik van ja, dat was misschien achteraf toch slimmer geweest. Onze beweegredenen om dat niet op dat moment te doen was dat tijdens de behandeling daarvan het duidelijk zou zijn dat wij opnieuw naar uw raad zouden moeten. Dat er opnieuw door uw raad een beslissing genomen zou moeten worden. Dus kun je dan ook in de planbeschrijving dat ook corrigeren. Maar het waren misschien verstandiger geweest, gelet op het feit ook dat het gevoelig ligt, om daar dan in ieder geval op dat moment ook kont van te doen. Maar het was te herstellen en het leidde ook niet tot een andere afweging zoals die in de raad had plaatsgevonden, wat louter en alleen betrekking heeft op de afweging of je op die kavel in dat gebied een bebouwing van één woning toe zou willen staan. En daarbij speelt voor ons niet, wat ook even door de inspreekster is naar voren gebracht, wie daar gaat wonen. Dat is niet een factor van ruimtelijke afweging. Dat iemand daar bepaalde gedachten bij heeft van hoe dat dan loopt, dat mogen zo zijn. Maar in de ruimtelijke afweging is dat geen factor die voor ons van betekenis is. Dat is niet passend binnen het beleid wat wij hebben uit te voeren. Voorzitter, eigenlijk is dat de kern van het hele verhaal. We hebben met elkaar een weg bewandeld die hortend en stotend is verlopen. Wat absoluut geen schoonheidsprijs verdient. En ik wil het wel erger zeggen dat dat een dikke onvoldoende verdient voor ons als college. Maar als je kijkt naar de afweging zoals die destijds bewust door uw raad is gemaakt, is dat een afweging die ten principale ook nu vanavond eigenlijk niet ter discussie staat. De rode contourlijn wordt overschreden. Geen misverstand over, maar de provincie heeft dat instrument ook gezegd van dat is maatwerk en in deze omstandigheden kunnen we ons daar absoluut in vinden.
Voorzitter.
Mevrouw van den Berg, D66.
U zegt dus dat wij eigenlijk op goede gronden hebben kunnen besluiten. Alleen die rode contourlijn heeft u toen van gezegd, nou dat huis valt er binnen. Terwijl dat naar buiten was. Maar u heeft ook niet aangegeven bij onze vorige besluiten dat er een afspraak is qua ruimtelijke ordening dat er alleen maar huizen aan de noordkant van het natuurbad gebouwd zouden worden en niet aan de zuidkant. En als dat niet bij onze afweging een rol heeft gespeeld, dan hebben wij ook niet goed kunnen besluiten. En dat mis ik wel in uw verhaal.
De heer Kosmeijer.
Ik heb dat in ieder geval geprobeerd aan te geven. Ik kan niet precies reproduceren van, er ligt ook inderdaad een mailtje die ik net heb ontvangen van voormalige collega wethouder Wietske Jonker te Veld. Die ook uit herinnering put. Als het gaat om de afspraken zoals die destijds zijn gemaakt, heb ik ook aangegeven. Elke keer blijft het aan de raad om een nieuwe afweging te maken in de toekomst. En dat is niet iets wat blijvend en voor altijd vast kan komen te liggen. Die ruimtelijke afweging die wordt elke keer opnieuw gemaakt.
Maar dan moet je wel alle argumenten op een rij goed hebben. Maar die hebben we niet gekregen.
Ja, dat is dan de afweging die u nu dient te maken. Wat mij betreft heeft in de afweging van of je daar op die plek een bebouwing zou kunnen toestaan. En daar is overleg over geweest, ook in het voorbereidingstraject, met onder andere dorpsbelangen, toch een belangrijke speler in dat veld.
En dat heeft in ieder geval niet geleid tot overwegende bezwaren van die kant op dat moment.
Tot zover de eerste termijn. Ik wou even afronden. De insprekers hebben nog de mogelijkheid om voor de afhandeling van de tweede termijn kort, dat wil zeggen maximaal 2 minuten, en daar hou ik het echt ook bij, kort nog een aanvullende reactie te geven. Mevrouw Meijering, meneer Van der Meij, wilt u daar zo meteen ook gebruik van maken? Mevrouw Meijering.
Dank u wel. De wethouder zegt hier dat de rode contourlijnen slechts een instrument zijn. Dit is flauwekul. De Raad van State heeft geoordeeld in vaste jurisprudentie dat rode contourlijnen dwingend zijn en dat je in vrijstellingsprocedures daar niet overheen mag. En daarbij, als zou je er overheen mogen gaan, dan heeft de provincie nu weer een besluit genomen op basis van verkeerde argumenten. Er is geen inbebouwing, het ligt buiten de bebouwde kom, die kavel is nooit bewust gesitueerd in inbebouwing, et cetera, et cetera. Het niet informeren, want het gaat opnieuw naar de Raad. Hè? In januari had de Raad geïnformeerd kunnen worden, maar we gaan informeren over de rode contourlijnen later. Ik heb hier net de toelichting gekregen aan de Raad. Er wordt net geen woord gerept over de overschrijding van de rode contourlijnen. En als ik hier niet had gestaan, dan had het college er met geen woord over gerept. Ten slotte stel ik alleen maar vast dat de wethouder niet op mijn vragen ingaat waarom eerdere aanvragen worden afgewezen. Of de wethouder bereid is om te bevestigen dat het bouwblok nooit in lintbebouwing is gesitueerd. Dat is namelijk wel al naar mij bevestigd, maar nog niet naar de Raad en nog niet naar de provincie. En tenslotte wil ik graag weten wat het daadwerkelijke belang is van het college en of er een relatie is met het landgoed Ide, dat op deze wijze gewoon het landgoed Ide gefinancierd wordt. Dank u wel.
De heer Van der Meij.
Ja. Ik moet u vertellen dat de wethouder in zoverre gelijk heeft dat bij een bezoek van de architect, meneer Leenman, aan de Vereniging Dorpsbelangen Tinalo, waar ik overigens ook de voorzitter van ben, maar dit even terzijde, inderdaad, het plan, het idee van ik wil daar gaan bouwen, is langsgekomen. Wat ik gemist heb en nog steeds mis, is dat het college, want daar heb ik als stichting Natuurbad Tinalo een afspraak mee, dat het college mij meldt, wij zijn van plan onze zienswijze te wijzigen. En wel hier of daarom. En dat had ik nou zo graag gewild. En dat, meneer de wethouder, is absoluut niet gebeurd.
Goed, de tweede
voorzitter,
termijn.
Voorzitter, mag ik u een vraag stellen aan meneer Van Meij?
Meneer Taal, PvdA, blijft u even staan, meneer Van Meij.
Ja, u zegt van ook, u bent twee petjes op, u bent ook dan de voorzitter van de dorpsbelangen, begrijp ik. U wilt nu strikt een vraag stellen aan de wethouder, maar ben ik dan even benieuwd. Toen de initiatiefnemer bij u kwam en zei van ik wilde eigenlijk een huis bouwen, wat is toen de reactie van u, van uw vereniging, bij de vereniging misschien wel, richting de initiatiefnemer geweest? Want u stelt nu stellen van de vraag richting de wethouder. Ik kan me voorstellen dat u het hier doet. Maar ik ben erg benieuwd wat uw reactie toen daar richting geweest is. En waarom u dan niet in welk moment dat geweest is. En waarom u niet bij de vorige keer bij de behandeling in deze raad. Daar als belangenbehartiger van de omgeving daar toen ingesproken heeft en gereageerd heeft. Er is geen verwijt naar u, maar gewoon een vraag.
De heer Van der Meij.
Die laatste opmerking is juist. Ik had inderdaad in oktober hier ook al moeten zijn. Maar dat is me door allerlei drukte ontschoten. Dat is even meteen het laatste antwoord. Het eerste punt is dit. Ik ben mij bewust van de afspraken die er gemaakt zijn. De afspraak is aan de zuidkant van het water wordt geen huis gebouwd. Dan mag natuurlijk iedereen die een architect is of een aannemer is bij mij binnenkomen wandelen en zeggen ik ben van plan om hier of daar iets te bouwen. Want ik denk bij mezelf dat gebeurt toch niet. Je kunt mij dat rustig vertellen. Wat maakt mij dat uit? Ik reageer daar dus niet op. Ik reageer pas op het moment dat ik in de gaten krijg dat er maatregelen genomen worden waardoor een afspraak opeens in het water kan komen. Leuk hè, in het zwembad water kan komen te liggen. Dan wel, maar voor die tijd niet. Overigens, nogmaals, ik heb het er straks al gezegd en ik zeg het nog een keer. Ik ben niet tegen of voor de bouw van dat huis op dat kavel. daar mag ik niet voor of tegen zijn. Ik vind alleen als buurman dat ik hoop dat het een heel aardige bewoning wordt, als daar ooit een huis gebouwd wordt. Maar ik vind dat het college zich aan gemaakte afspraken moet houden. En als ze dat niet doen, dan moeten ze mij duidelijk maken waarom niet, met redenen omkleed en mij de gelegenheid geven om te zeggen, jullie zijn op de verkeerde weg. Dat is hetgene wat ik betoog. Niet, er mag niet of er mag wel gebouwd worden. Daar ga ik niet over.
Dank u wel. Tweede termijn. Wie wenst in tweede termijn het woord te voeren?
Ja, voorzitter. Voorzitter, we gaan verzoeken om 5 minuten schorsing.
Ja, wij ook.
Echt 5 minuten, niet langer. Ik schors tot 10:50.
Als u allen uw plaatsen weer wilt innemen. Heropen de vergadering. Verzoek de bode om de deur te sluiten. Assistent bode. Ik neem aan dat alle sprekers in eerste termijn in ieder geval nog een tweede termijn willen hebben. Dus ik ga het gewoon maar afhandelen. Ik geef het woord aan de heer Talens.
Ja, dank u voorzitter. We hebben een aantal dingen aangehoord. Ik heb in de eerste termijn aangegeven dat bij de vorige keer dat dit behandeld is, dat wij als Partij van de Arbeidsfractie heel veel minnetjes hadden en ook een heel veel plusjes. En de plusjes toen eigenlijk de meerderheid hadden. Maar nu aangehorende de aantal verhalen die er voorbij gekomen zijn, de minnetjes hebben gewonnen van de plusjes. En dat wij dus niet mee zullen gaan met het voorstel. En wij zullen willen voorstellen om het gevraagde besluit punt 2 wel in stemming te brengen. Dat is namelijk het intrekken van het voorbereidingsbesluit genomen op 14 oktober 2008.
Als ik dat dus vertaal, dan verwerpt u het besluit en amendeert u het op die manier dat lid 2 overeind blijft dat het besluit dus ingetrokken wordt. Is dat de juiste conclusie?
Correcte conclusie.
Geef ik het woord aan de heer Stel, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, onze fractie wil nog eens een keer benadrukken over de procedure. De wethouder heeft aangegeven waarom gekozen is om positief te reageren op het voorstel dat is neergelegd. Maar ik wilde toch nog even terug naar de procedure, omdat ik toch de indruk heb dat daar iets minder aandacht aan is geschenkt en wat ik wel van wezenlijk belang vind. Nogmaals, we hadden hier niet een uur over dit onderwerp hoeven discussiëren als het gewoon goed gebeurd was. En dat die zorgvuldigheid wil ik graag nog eens benadrukken. Dit soort fouten kunnen we gewoon niet veroorloven. Je hebt een aanvrager, je hebt een iemand die een zienswijze indient. Je stagneert dit soort procedures. De mensen maken kosten, et cetera. Ik vind gewoon dat wanneer er een aanvraag is, dat er gewoon zorgvuldigheid in acht moet worden genomen en dit soort fouten niet gemaakt mogen worden. Dat wil ik toch graag nog even kwijt, voorzitter. Dan even naar de inhoud toe. Zoals ik al aangegeven heb in mijn eerste termijn, voorzitter, heeft de VVD-fractie de vorige keer aangegeven dat wij akkoord waren met het voorstel. Dat het perceel niet binnen de rode contouren ligt, lijn ligt, is voor ons dan ook geen reden om afwijzend te staan tegenover het voorstel zoals het nu weer voor ligt. We proberen daar toch wat consistent in te zijn. De rode contourlijn is in ons ogen geen harde lijn. Maar maatwerk, ook wat de provincie hier heeft aangegeven, je kan hiervan afwijken. De VVD-fractie ziet dan ook geen reden om ons standpunt van de vorige keer te wijzigen. Maar wel nadrukkelijk die opmerking die ik eerst maakte over de organisatie.
De heer Meerman, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Om bij het laatste te blijven, de contourlijnen. De wethouder heeft in zijn beantwoording aangegeven dat de provincie soepeler is en dat er gewoon meer mogelijkheden zijn om af te wijken van de contourlijn. En hij geeft aan dat hij dan ook dat voornemen maar oppakt en dat hij daarmee de stedenbouwkundige afhechting gestalte wil geven. Voorzitter, daarmee gaat de wethouder dan wel voorbij aan wat de contourlijnen voor de raad betekenen. Want die contourlijnen betekent het verschil tussen rood en groen. Waar je kunt bouwen en waar je niet kunt bouwen. En je moet goede argumenten hebben, en zeker voor GroenLinks, zwaarwegende argumenten om daarvan af te wijken. Dat geldt ook voor afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Afspraken met Tinalo. Daar mag je van afwijken. Je kunt elke keer weer een nieuw besluit nemen. Maar je moet je wel hele goede argumenten hebben om daarvan af te wijken. Voorzitter, wij hebben die argumenten niet gehoord. Dat betekent ook dat wij vanavond tegen een nieuw voorbereidingsbesluit zullen stemmen en alleen akkoord zullen gaan met punt 2. We hebben voor als GroenLinks hiervan ook geleerd. We hebben geleerd dat we in onze vorige termijn onvoldoende kritisch zijn geweest. Dat is vervelend voor dit proces, met name ook vervelend voor de heer Doornbos, die er toch heel veel geld in gestoken heeft. Dank u wel.
De heer Brink, gemeentebelang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben ook in de vorige ronde al aangegeven dat dit een moeilijke kwestie is. Zeker voor alle personen die het persoonlijk betreft. Wij zijn door de beantwoording van de wethouder ook niet geheel op onze wenken bediend. Ik heb niet de zwaarwegende argumenten gehoord om de rode contourlijn te wijzigen. Ik dacht dat die lijnen er toch wel waren om aan te geven waar wat wel en niet mag. En ja, dat er toch wel zwaarwegende overweging zou moeten zijn om dat te gaan veranderen. Want anders ken ik nog wel meer mensen die dus de rode contourlijnen flexibel willen toepassen. En ik vraag me dan ook af waar zij dan mee moeten aankomen om hun doel te bereiken. Wij zijn ook van mening dat wij akkoord kunnen gaan met punt 1 en 2 van het gevraagde besluit. Nou ja, punt 1 is eigenlijk al weergegeven, dus er is een toelichting opgegeven door de insprekers. En 3 en 4 gaan we niet meer akkoord.
Woord aan de heer Van Monberg, Leefbaar Tinalo.
Ja, dank u voorzitter. Leefbaar Tinalo heeft zich bewust 2 keer een afwijking gemaakt. Leefbaar Tinalo heeft 2 keer zich verdiept in de problematiek. Belangen van Tinalo's gaan voor ons steeds voor persoonlijk belang. Jammer vinden wij dat er vanavond niet gediscussieerd wordt over de ecologische hoofdstructuur. Kappen van waardevolle bomen. Dieren op de rode lijst. Van dan zou je verder, als je daarover discussieert, zal je het gewoon punt 1 en 2 goedkeuren. Punt 3 en 4 gewoon afkeuren. En dat is ook onze stelling voor vanavond.
Mevrouw van den Berg, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het college heeft de CDA-fractie niet kunnen overtuigen met haar argumenten om positief te kunnen reageren op dit voorstel. Op basis van voortschrijdend inzicht, en dat inzicht dat is vooral gekomen door de bestuurlijke gang van zaken rondom dit voorstel, moeten wij onze mening herzien. Wij zijn de vorige keren steeds voor geweest. Wij zeggen nu nee. Wij kunnen niet akkoord gaan met punt 3 en 4 van het voorstel, wel met punten 1 en 2. Wij betreuren ten zeerste de gang van zaken, ook voor de initiatiefnemers van dit project.
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, het blijkt dat de raad 2 keer eerder al niet op goede gronden een besluit heeft kunnen nemen. Dat komt hier ook naar voren. De wethouder heeft nog extra argumenten aangedragen om toch vanavond tot een positief en goed gedragen besluit te komen. Maar wij vinden de argumenten onvoldoende en zien geen heil in een voorbereidingsbesluit te nemen.
Ten slotte, heer Hoogboom, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet u zeggen dat ChristenUnie zich aansluit bij al degenen die in deze tweede termijn ernstig bezwaar hebben gemaakt tegen de procedure. Daar sluit ik me mee aan. Ik wil direct toegeven dat de informatie die voor de raad nodig was de laatste weken wel beschikbaar was in de leeskamer, bijvoorbeeld ook het stuk van de provincie en ook de behandeling van de overschrijding van de contourenlijn. Die was al veel eerder geconstateerd hier en gerectificeerd naar belanghebbenden, maar niet naar de raad, en dat is heel erg kwalijk, vind ik. Maar het is gebeurd, het zij zo. Even reageert op de wethouder. Ik ben en ook eigenlijk naar de inspreker. Ik ben het met de wethouder eens dat het niet belangrijk is wie er gaat wonen. Het gaat om de invulling van de ruimte. Daarom is een opmerking over financiering van het landgoed ook niet ter zake. Ik ben bang voor precedentwerking. Daar zou ik graag nog een reactie op willen hebben. Want mijn buurman zei ook, er zijn er nog wel die wat grensverleggend bezig willen zijn. En ik kan u voorbeelden noemen waar de gemeente heel erg stringent geweest is. Tinaloosse weg hier, straat 58 en Midlaren, daar kon niks en hier kan meer. Maar goed, voorzitter, ik ben zelf geen man van ja en nee. En op grond van het stemgedrag van de ChristenUnie in oktober 2008 zal ik nu niet tegen uw voorstel stemmen. In de overtuiging overigens dat we het eindpunt nog niet bereikt hebben. Ik dank u wel.
Dan in tweede termijn reactie van de heer Kosmeijer.
Oh ja.
Voorzitter, als het gaat om de procedure, mogen helder zijn, en dat heb ik zo net ook al aangegeven, dat dat geen voldoende kan dragen als het gaat om hoe dat verlopen is. Allerlei verklaarbare omstandigheden en redenen, soms ook onverklaarbare redenen waarom het stuk vanavond ook niet compleet is. Maar dat neemt niet weg dat de procedure alles behalve vlekloos is verlopen. Dat mag echter niet afleiden van de cruciale afweging die uw raad dient te maken, ook in het licht bezien van eerder genomen besluiten en afwegingen die daar wel degelijk in de discussie ook een rol hebben gespeeld en waarbij nu de rode contourlijn als het instrument wordt gezien om nu tot een ander oordeel te komen. Nogmaals, uw raad kan daarover beslissen. U bent als laatste aan zet in de procedure. Maar ik wil u er toch op wijzen dat als het gaat om die rode contour, dat er talloze voorbeelden zijn die wij, ik zou niet zeggen maandelijks, maar met grote regelmaat ook in uw raad bespreken, dat wij toch ergens een bouwbestemming toestaan die buiten de rode contourlijn valt. Om u eens een klein voorbeeld te noemen, Fries Nieuwe Stukken is een procedure die volledig buiten de rode contourlijn ligt. Wethouder Vrieling wees er nog even op, ook dit gemeentehuis is buiten de rode contourlijn gelegd. Dat betekent dat de gemeenteraad ten alle tijde bevoegd is om een afweging te maken of zij buiten die rode contourlijn wenst een procedure te gaan starten of niet. En dat instrument was met name ingezet door de provincie om ervoor te zorgen dat de provincie een afwegingskader had waar zij wel of niet mee wenst in te stemmen. En dat is nu net wat ook van belang is in deze procedure, dat de provincie op basis van haar gevoerd beleid en nu te voeren beleid heeft gezegd dat de omstandigheden die er nu aan de grondslag liggen, dat die helder zijn en dat die wat hun betreft een onbeduidende afwijking geeft van de contourlijn en dat dat toegestaan kan worden. Kom je vervolgens bij de vervolgvraag van hebben wij nu echt alle instrumenten en alle zaken voldoende dan tegen het licht gehouden. En ik wil u er toch op wijzen dat ook als het gaat om gemaakte afspraken destijds die niet zijn vertaald in wat zo voor ons van cruciale betekenis is, de bestemmingsplanafweging. Die mogelijkheid is daar niet exclusief uitgesloten. Het bestemmingsplan wat daar geldt, heeft het nog steeds over die dienstwoning. Dat wordt in deze procedure omgezet in geen dienstwoning, maar in een gewone woning die bewoond gaat worden. De kaarten
voorzitter,
zijn wellicht...
Mevrouw van den Berg, D66.
Ik heb uit de stukken die in de leeskamer lagen opgemaakt dat naar aanleiding van die afspraak die toegemaakt is van 10 woningen aan de noordkant en aan de zuidkant niet, dat die bestemming eraf gehaald zou worden. En dat is nooit gebeurd.
Heer Kosmeijer.
Voorzitter, het kader is een belangrijke, dat is de bestemmingsplan. Wat er destijds is afgesproken in Fries, ben ik niet bij geweest, kan ik ook niet intreden. Uiteindelijk blijft over datgene wat in een bestemmingsplan wel is besloten en wat in een bestemmingsplan niet is besloten. Destijds heeft de aanleiding geweest om positief in te gaan met het voorstel zoals dat thans ook voor ligt. En daarbij heeft een rol gespeeld het bestemmingsplan zoals die op dat moment geldend is. Ik geef u in ieder geval, want dat was mijn slotzin voor bedoeld. De knopen kunnen redelijk geteld worden. En als het gaat om het aantal voorstemmen is dat zeer beperkt.
Desalniettemin zou ik u een welwillende overweging willen geven om het voorstel nu niet in stemming te brengen, maar het college de gelegenheid te geven om al die zaken die nu vanavond nog eens aan de orde zijn geweest, u schudt al van nee, nou dat is dus geen welwillende overweging, maar om toch, want u moet er ook op bedacht zijn dat ook uit dit besluit consequenties voortvloeien. Oké, nou, u dient daar zich van bewust te zijn als u dat besluit neemt. Daarom wijs ik u erop dat als het gaat om de zoveelheid, dat het wellicht te overwegen valt om te zeggen, de besluitvorming tillen wij naar een volgende raadsvergadering. En dat is wat ik er nog aan wil toevoegen.
Goed, dus afgerond de tweede termijn. Ik zou in eerste instantie aan u de vraag willen stellen.
Voorzitter.
En we hebben inmiddels afgelopen, ik ga een procedure volgen nu.
We hebben één vraag ter verduidelijking, voorzitter.
Yes, dat mag. Stel VVD.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder gaf net aan dat het sprak over gevolgen. Kan hij ook duidelijk aangeven wat die gevolgen zijn?
De heer Kosmeijer.
Nee, dat kan ik niet. Maar ik kan mij voorstellen dat de initiatiefnemer hier niet blij mee is met het besluit wat er nu genomen wordt. En wat de gevolgen daarvan zijn, dat kan ik niet overzien. Daar kan ik ook niet in treden.
Ik ga over tot besluitvorming. En in eerste instantie de vraag aan u of u tot besluitvorming wilt komen of dat u het wilt overhevelen naar een volgende raadsvergadering. PvdA. GroenLinks. Leefbaar Tinalo. D66. VVD. CDA. Gemeentebelang. ChristenUnie. Wat zegt u?
Voorzitter.
Betekent dus dat we tot besluitvorming overgaan. En ik breng als eerste het mondelinge amendement. Waarbij ik zo vrij ben om het amendement op basis van datgene wat is ingebracht door de diverse fracties wat verbreed. Waarbij het amendement luidt dat lid 1 en lid 2 in de besluitvorming overeind blijven. En lid 3 en lid 4 komen te vervallen. Ja, oké. Okay. Correct. Wie kan instemmen met het amendement? Handopsteking graag. Dat betekent dat het amendement is aangenomen met de stem van VVD en ChristenUnie tegen. Aldus besloten. Gaan wij over tot agenda punt 8. En ik geef weer Enting, die als inspreken voor agenda punt 9 in de zaal zit, alvast aan dat ik verwacht dat agenda punt 9 vanavond niet meer behandeld gaat worden. Twee insprekers op agenda punt 8, twee termijnen, dat gaan wij niet redden.
Voorzitter, dan krijg ik wel een procedureel probleem.
Dan moet het aangeduid worden als T-stuk en dat is niet gebeurd.
Ja.
Ja. Dus wellicht dat we het gaan halen, maar het zou kunnen zijn dat we het niet gaan halen. U mag uiteraard blijven, graag zelfs. Agenda punt 8, vaststelling, richtlijnen, milieueffectrapportage.
Voorzitter, ik vind dat een rare procedure voor insprekers. We moeten of zeggen van u kunt nu weggaan want behandelen het niet, of we zeggen we gaan het behandelen dus kunt u beter blijven. Want als mensen nu weggaan en we komen er toch aan toe, dan kunnen ze niet inspreken.
Ja, dat weet ik. Maar als wij om 11 uur de vergadering afronden en de inspreker zit hier verwachtingsvol nog steeds dat hij zijn bijdrage kan leveren, dan vind ik dat ook niet juist. Dus ik, het is maar een overweging. Ja, dat zou makkelijk kunnen. Bovendien staat er nog een ander T-stuk op de agenda wat we moeten behandelen. Dus
dat we dan gewoon helder zijn en zeggen van dat niet meer lukt. En dan wordt dat de volgende keer. Met nummer 9.
Dan moet het duidelijk zijn.
Dan stel ik nu vast dat agenda punt 9 in ieder geval niet behandeld gaat worden. Gaan wij over naar agenda punt 8. We hebben twee insprekers, de heer Hamming en de heer Arkenstein. En ik geef in eerste instantie het woord aan de heer Hamming van LTL Noord.
Rode knop.
Voorzitter, dank u wel. Mijn naam is Albert Dirk Hamming. Ik ben bestuurslid van LTO Noord, afdeling Tinarlo. Ik spreek hierin namens deze afdeling en ook namens de Landbouwvereniging Zuid-Laren. Geacht college en raadsfracties. In reactie op de conceptrichtlijnen voor de MER Tussenwater wil de georganiseerde landbouw uit het gebied een aantal opmerkingen plaatsen. Deze reactie is tot stand gekomen in nauw overleg tussen LTO Noord afdeling Tinarlo en de Landbouwvereniging Zuid-Laren en is opgesteld door beleidsadviseur de heer Visser, zoals ook in de brief staat die u gisteren per e-mail heeft ontvangen. Er zijn nog een tweetal zinnen extra toegevoegd aan deze brief. Die zal ik even aangeven waar dat is. En ik heb ze ook nog een keer gekopieerd bij me. Dus mocht u het ook op schrift willen hebben, dan is dat mogelijk. Allereerst willen wij onze zorg uitspreken over de niet-agrarische ontwikkelingen welke zich in het Hunze gebied opstapelen. Gelet op de cumulatie van plannen hebben wij het gevoel dat de landbouw in en rond het gebied structureel uit haar rol en functie in het gebied wordt verdrongen. Dit heeft in onze ogen niet alleen grote consequenties voor de individuele agrarische ondernemers, maar ook in sociaal-economische zin een negatieve invloed op het gebied als geheel. En dan komt een toegevoegde zin die niet in uw stukken staat. Het ook de deelgebiedscommissie in het advies aan het college zegt hier iets over. Ik citeer uit dat advies, zeg maar, een gedeelte van een zin dat gaat over inzicht te krijgen in de druk die de grondclaim legt op het resterende landbouwareaal. Wij gaan ervan uit dat de leefbaarheid ook voor u als bestuurders van de gemeente Tinarlo een belangrijke waarde is. In de beoordeling van de plannen en het maken van afweging is het naar onze mening van belang dat deze waarde dan ook een groot gewicht toe te kennen. Dit zou ook kunnen inhouden dat er door uw raad eens nee tegen een niet-agrarische ontwikkeling wordt gezegd. Na deze meer algemene opmerkingen is er voor ons aanleiding om op twee punten een nuance te plaatsen bij de inhoud van de voorliggende richtlijnen. Punt 1. In richtlijn 10a wordt gesproken over het in kaart brengen van mitigerende en compenserende maatregelen. In onze ogen zou er bij de beoordeling van de effecten, zeker bij een groot negatief effect op de landbouwbelangen, ook een andersoortige oplossing onderzocht moeten worden. Wij stellen voor om in deze richtlijn dan ook aan te vullen met de mogelijkheid om het plan, de inrichting, aan te passen. Hiermee ligt er een extra mogelijkheid om in de situatie van botsende belangen tot een gedragen oplossing te komen. Vooral ten aanzien van de grondwaterstanden worden de mogelijkheden om de huidige grondwaterstanden te garanderen vergroot. Deze laatste zin is vandaag nog toegevoegd en kunt u op schrift krijgen, maar bij deze.
Zou u willen komen tot een afronding?
Punt 2. In de geformuleerde onderzoeksvragen is gedegen aandacht voor waterhuishouding en de mogelijke effecten op de landbouwkundige productieomstandigheden. Dit stemt ons positief. De praktische uitwerking zal zijn dat aan de hand van hydrologische modellen een inschatting gemaakt wordt van effecten bij verschillende alternatieven. Ten einde deze uitwerking op haar waarde te kunnen beoordelen, is het ons inziens zaak om gebiedskennis te mobiliseren. Wij zouden willen voorstellen om twee landbouwvertegenwoordigers aan te wijzen die met hun kennis in het gebied en de effecten van waterhuishoudkundig ingreep met de onderzoekers meedenken en vanuit een praktische invalshoek naar zaken kijken alvorens de uitkomsten van de MER worden gepresenteerd. Wij hopen van u hiermee voldoende over onze standpunten te hebben geïnformeerd. Dank u voor uw aandacht.
Zijn er vanuit de Raad nog aanvullende vragen? Zo niet, dan geef ik het woord aan de heer Arkestein.
Geachte raad en raadsleden. Ik ben een jonge veeboer, wonend in De Groeven, dijk 2. En als u het plan een beetje in hebt gelezen, dan ziet u dat u op het plan eigenlijk tussen de Groeven en mijn huis er tussenin valt. Ik heb een gezin met 2 kinderen, de derde is op komst. En dan heb ik er eigenlijk wel een probleem mee. Is van, ik hoor officieel bij De Groeven. Mijn enige toegangsweg naar De Groeven wordt door dit plan doorkruist. In het plan staat dat netjes de weg eruit wordt gehaald. Hartstikke mooi en aardig voor al die leuke plantjes en al die leuke waterberging. Maar ik kan weer een paar kilometer omrijden met mijn kinderen om ze naar school toe te brengen. Nou zult u zeggen misschien van, ach, dan breng je ze toch naar een andere school. Hartstikke leuk en aardig, maar wij zijn in De Groeven komen wonen. Wij zijn geprobeerd om Groevenaar te worden. En wat krijg je? Je krijgt dit op je dak. Kun je alsnog via Zuid-Laren of via Zuid-Larenveen bij uw school, naar onze school van de kinderen te gaan. Nou, hoort dit geloof ik niet helemaal thuis, want het gaat over de MER-reportage. Het zal wel, maar het is niet helemaal duidelijk geworden door de heer Assies op die ene bijeenkomst, waar ik met dit geklaag naartoe kan. Dank u wel.
Zijn er vragen van de raad in de richting van de heer Arkestein? Nee. Dan gaan wij over tot de eerste termijn. Wie wenst het woord te voeren? De heer Kalk. Gemeentebelang, geen woord voeren. Ik geef het woord aan de heer Hogeboom.
Voorzitter, ik wil hier en nu vooral spreken over de vermoeden tegenovergestelde belangen. Ik noem het waterschap Hunze en A en het LTO en de landbouwvereniging Zuid-Laren. Beide groepen zijn belangrijk en onze inziens doelgroepen, dat eerst. Ik wil het nu vooral hebben over de landbouwkant en de economische belangen van de betreffende ondernemers. Milieubeheer is van essentieel belang. Wij, ChristenUnie, hanteren hier het begrip rentmeesterschap. De landbouw is op veel plaatsen essentieel als drager van het buitengebied. Tegelijkertijd is deze bedrijfstak in ontwikkeling door schaalvergroting. Bedrijven worden niet kleiner, verbreding, nevenactiviteiten en verdieping, biologische landbouw. Bij een visie op het buitengebied is het noodzakelijk dat er duidelijkheid komt over het toekomstperspectief van de landbouw, waarbij alle belangen in het buitengebied tegen elkaar zijn afgewogen. Dit is een citaat, voorzitter, uit het concept gemeenteprogramma 2010-2014 van de ChristenUnie. Het verbaast ons zeer dat in de eerder vastgestelde startnotitie het belang van de landbouw in het gebied niet genoemd wordt. Pagina 4 in de nota zienswijze en adviezen in de reactie van LTO Noord en Landbouwvereniging Zuid-Laren. Voor het belang van duurzaamheid. De visie van de ChristenUnie is hier: landbouw blijft in Nederland een economische factor van betekenis. De sector heeft bovendien steeds meer oog voor het belang van duurzaamheid en is ook bereid een bijdrage te leveren aan een goed beheer van het buitengebied. We zijn content, voorzitter, dat u in een aantal richtlijnen het belang van de landbouw erkent en deze in de MER gaat betrekken. Ik geef u een overweging in de definitieve vaststelling de landbouwvertegenwoordigers te betrekken, zie ook de bijdrage vanavond van de LTO. Samen praten en optrekken is beter dan als partijen tegenover elkaar staan. Ik dank u wel.
De heer Kalk, PvdA.
Voorzitter, dank u wel. Ik zal het ook in verband met de tijd kort houden. Dit is een heel uitvoerig stuk wat er ook door tal van mensen is bekeken. Er spelen ook heel veel belangen. En er wordt nog onderzoek gedaan, ook naar een aantal effecten. En ik zou ervoor willen pleiten, en dat sluit ook een beetje aan bij het verhaal van de heer Hamming, om bij welke commissie die verder ook nog werk doet, in elk geval een goed contact te hebben met de bedrijfsorganisaties. Want het is natuurlijk voor een aantal inwonenden in het gebied best spannend. Er gebeurt nogal wat met wegen, verbindingen. Wat heeft dat voor gevolgen? We hebben nu al een praktisch voorbeeld gehoord met bijvoorbeeld het schoolbezoek van kinderen. Daar zal niet altijd voor iedereen een goede oplossing zijn. Want het gaat hier uiteindelijk ook om het gebied wat een heel gevoelig gebied is in verband met de drinkwatervoorziening. Maar toch, overheden moeten kijken, waterschap, gemeente en anderen, om daar een zo goed mogelijke weg in te vinden. En ik denk ook dat als je kijkt naar de zorgvuldigheid in deze procedure, dat dat best wel nagestreefd is. Maar af en toe een schrikje toch even. Wanneer bijvoorbeeld, ik noem geen namen, familie, dat staat wel in de stukken, zich eigenlijk beklaagt over het feit dat men bepaalde dingen uit de krant moet lezen en niet rechtstreeks is benaderd. En dat vind ik eigenlijk bij zo'n belangrijk onderwerp wat in dit gebied speelt heel erg jammer en betreurenswaardig. En ik zou ook via u ervoor willen pleiten om dit soort dingen toch in het algemeen, maar zeker bij dit soort grote projecten, heel zorgvuldig te doen, omdat het gaat om mensen die daar wonen en gewoon hun bedrijf uitoefenen. Ik heb begrepen dat in een enkel geval dit soort hiaten toch nog opgevuld zijn door extra en aanvullend overleg. En dat in die gevallen waarbij er grote twijfel was over het kunnen voortzetten van het bedrijf en de bedrijfsuitvoering te effectueren, er ook afspraken zijn gemaakt wat in bepaalde gevallen doorslaggevend is. Dat heb ik ook terug kunnen vinden in de stukken. Dus ik zou afrondend willen zeggen, overleg voor die zaken waar dat nog opportun is, zoveel mogelijk met de standsorganisaties, en probeer uiteindelijk het plan zo te maken dat grosso modo een ieder die daar belangen in heeft zich zoveel mogelijk kan vinden. Dank u wel.
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, weer een belangrijke tussenstap voor dit grote project. Een heel belangrijk project, zowel voor het grondgebied als voor de inwoners. En ik heb hier bovenaan staan communicatie met 3 uitroeptekens. Vandaar gaat het om, want het draagvlak voor dit plan is heel belangrijk. Dus de manier van communiceren is essentieel. En niet iedereen kan inderdaad zijn zin krijgen, maar als je uitlegt hoe en waarom een bepaalde keuze wordt gemaakt, dan is dat misschien wat meer draaglijk. Dus communiceer heel goed, maak gebruik inderdaad van de kennis van de mensen die er is. En wat het probleem van meneer Arkestein betreft, ik denk daar moet toch wel een oplossing voor te vinden zijn. En we hopen dus dat dat op welke manier dan ook, want u gaf al aan van ja, bij wie moet ik nou zijn. Maar ik geef toch wel de opdracht om daar een goede oplossing voor te vinden. Dus goede communicatie. En het is een heel belangrijk plan, dit. En wij horen daar nog later wat meer van, hopelijk.
Heer Stel, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor onze de MER, richtlijnen van de MER. Ook even naar de spreker toe, de heer Hamming. Die begon met zijn betoog over de keuze en de onttrekking van de landbouwgrond. Nou, volgens mij is die keuze al gemaakt en daar wil ik dan ook mee beginnen. Die keuze is gemaakt om hier water te gaan bergen, om hier combinatie van natuur- en drinkwaterwinning in die combinatie te gaan uitvoeren. En ik denk dat je daar ook die keuze is gemaakt dat je daar ook niet meer aan moet tornen. Wat wel van essentieel belang is, is dat de functies die je naast elkaar hebt, dat je goed in beeld brengt middels de MER. Er zijn ook heel veel zienswijzen ingediend op het conceptontwerp wat daarin heeft gelegen. En ik ben ook blij met de zienswijzen die zijn ingediend, dat daar ook voor een heel groot gedeelte zijn overgenomen door het college om die punten mee te nemen voor onderzoek in de MER. Dan zijn er nog een aantal punten die ook aangestipt zijn door de insprekers. En ik denk dat dat van wezenlijk belang is. Dat is al eerder gezegd vanavond. Communiceer dat goed. Betrek partijen erbij. Je gaat binnen een gemeenschap, relatief kleine gemeenschap, ga je een functieverandering doen van een redelijk omvang, wat toch impact heeft op de omgeving. Dat geldt voor de agrarische sector, maar dat geldt evenzo goed ook voor de bewoners in het gebied. En het is denk ik van groot belang dat daar goed mee gecommuniceerd wordt en dat soort problemen wat de heer Arkenstein zojuist heeft aangedragen, dat die mee worden genomen en dat daar ook oplossingsgericht aan gedacht wordt en aan gewerkt wordt om die problemen op te lossen. Dan, mevrouw van den Berg gaf het ook al aan, draagvlak creëren. En dat creëer je nogmaals door zo goed mogelijk te communiceren. En betrek gewoon die partijen erbij. Dan heb je gewoon vanaf het begin zorgvuldig. En dan heb je straks een draagvlak voor de inrichting van het gebied. En nogmaals, ik denk dat het goed mogelijk is om die twee zaken te combineren. Waterberg en natuur en drinkwaterwinning enerzijds en landbouw anderzijds. Maar daar moeten wel technische maatregelen voor getroffen worden. Die zullen ongetwijfeld tijdens dit MER-onderzoek aan het licht komen. En ik hoop dat daar goede oplossingen voor komen en worden uitgevoerd, voorzitter. Dank u wel.
Heer Kremers, CDA.
Voorzitter, dit college heeft ervoor gekozen om de Commissie voor Milieueffectrapportage te vragen om richtlijnen hoe te komen tot een milieueffectrapportage tussen water. En als je dan vervolgens het stuk leest wat deze commissie heeft opgesteld, dan is dat een hele goede beslissing geweest om dat te vragen. Want als je het stuk leest, dan zie je dus dat de commissie in ieder geval adviseert om duidelijk te maken wat het doel van het project tussen water is. Ik heb op een gegeven moment binnen de fractie gevraagd van, goh, waar was dat tussenwater oorspronkelijk nou eigenlijk voor bedoeld? En we kwamen tegelijk met de opmerking waterberging. Maar gaandeweg is daar steeds meer bijgekomen. En inmiddels, en dat zegt de commissie ook, is nu zelf al niet meer duidelijk wat nou eigenlijk het hoofddoel is van het project tussenwater. Is dat nu het helder krijgen van het water Zuid-Laardermeer? Of is dat een afgeleide doelstelling? En zo zijn er een heleboel dingen in die richtlijnen waarvan de commissie zegt van, probeer in ieder geval eerst zelf duidelijk te krijgen wat je hoofddoel is, te meer daar sommige doelen zelfs conflicterend zijn, tegengesteld. We willen bijvoorbeeld naar de natuurontwikkeling zoals we dat met het project willen, maar de commissie zegt ook, weet wel dat als je gebieden gaat vernatten, dat je bestaande natuur mogelijk vernielt. Bestaande natuur die mogelijk valt onder de flora- en faunawet. Dus misschien kun je bepaalde dingen wel niet eens doen, omdat je dan nu in strijd handelt met de flora- en faunawet. En zo zijn er nog een heleboel andere richtlijnen die die commissie geeft, waarvan wij zoiets hebben van, nou, het is goed dat dit college in ieder geval deze commissie alvast heeft ingeschakeld. Waar we in eerste instantie minder blij mee waren, dat was inderdaad de belangen van de landbouw. Wij vonden dat wat ondergesneeuwd. Dus we kunnen ons ook helemaal vinden in de bijdrage van LTO. En vooral daar waar het gaat om de expertise die de landbouwers zelf hebben, maak daar dankbaar gebruik van. In die zin zijn we overigens wel eens en blij met de toevoegingen onder punt 10 en 11, waar tenminste nog even wat extra aandacht wordt gegeven aan de belangen van de landbouw. En ik denk dat je dat zeker moet doen. Nou, het geheel bekijkend praat je dus inderdaad over tegengestelde belangen. Belangen landbouw versus natuurontwikkeling, maar ook nog eens een keer natuurontwikkeling versus drinkwatervoorziening, natuurontwikkeling versus helder water, Zuid-Laardermeer, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar afsluitend, de richtlijnen zoals ze er neergelegd zijn en zoals die door dit college zijn overgenomen, daarin kunnen wij ons vinden. Waarbij wij een laatste vraag hebben. Stel nu dat die milieueffectrapportage zodanig is dat je zegt van, goh, zou je hier wel mee verder moeten op deze manier? Zijn er dan alternatieven? Zijn we dan met z'n allen nog in staat om te zeggen, tot hier en niet verder, we kappen ermee en we laten de zaak zoals het is of we doen het in beperkte vorm verder? Oftewel, is de MER straks bedoeld om gesignaleerde problemen op te lossen of kunnen we dan nog zeggen, stop, we gaan niet verder? Tot zover.
Mevrouw Suiker, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. GroenLinks heeft een paar opmerkingen over de adviezen, richtlijnen, merk tussen water. Allereerst zijn er de zorgen van landbouwers in het gebied. GroenLinks hecht veel waarde aan de garantie die de provincie en de gemeente geeft aan de landbouwers die hun grond niet willen verkopen. Letterlijk kunnen we lezen: kunnen de gronden niet in eigendom worden verworven, dan worden maatregelen getroffen om het voortzetten van landbouwkundig gebruik te garanderen. Met deze toezegging is voor GroenLinks een belangrijke angel uit het debat gehaald, maar het lijkt ons toch van belang dat in de meerrapportage al wordt ingespeeld op mogelijke consequenties van deze toezegging. De MER-commissie geeft in haar advies aan dat sommige doelstellingen voor het project Tussenwater moeilijk verenigbaar of zelfs tegenstrijdig kunnen uitwerken. En gelet hierop wil GroenLinks de MER-commissie meegeven dat het rapport een hele heldere uitzetting zal moeten zijn van de verschillende doelstellingen, de oplossingsrichtingen en de gevolgen daarvan. We willen graag een MER-rapport krijgen dat ook voor de leek goed te begrijpen is en te beoordelen is, zodat deze raad ter zijne tijd een weloverwogen beslissing kan nemen over de optimale keuze voor dat gebied. Tot zover.
De heer Krijnbrink, Leefbaar Tinalo.
Dank u wel. Als politieke partij moet je natuurlijk altijd wat bredere keuzes maken. En of je het nou wel of niet mee eens bent dat dat gebied hier komt, dat is eigenlijk een keuze die al gemaakt is. Wat dat betreft zijn wij ook blij dat er gewoon een MER uitgevoerd wordt. En dat is gewoon ook in dit geval een verplichting en geen vrijblijvende zaak. De landbouw is natuurlijk, denk ik, het meest betrokken hierbij als bedrijfstak die mogelijk negatieve gevolgen hiervan hebben. De landbouw heeft gevraagd om een LER, landbouweffectrapportage. Die is juridisch natuurlijk niet afgedekt, niet zoals een MER. En wat dat betreft zijn wij dan ook blij dat in principe de richtlijn 10, 10A en 10B opgenomen zijn. Als een soort, laat ik zeggen, voortvloeiing uit de vragen die normaal gesproken in een LER beantwoord zouden moeten worden. Een klein beetje blijft altijd met dit soort projecten van, en dat heb ik her en der gehoord, van wie schrijft, die blijft. Er wordt nu een MER-rapportage geschreven, daar zit provincie in, IVN en nog veel meer partijen. Hoe wordt er gegarandeerd dat de MER-rapportage op zichzelf volledig onafhankelijk is en dat er niet naar een doel toegeschreven wordt? Dat is mijn eerste vraag. Voor de rest wordt bij agenda punt 10a gesproken over compenserende en mitigerende maatregelen. Dat mitigerend, ja. Maatregelen. De staat compenserend. Ik zou graag van de wethouder willen horen dat de compenserende maatregel die hier genoemd wordt niet een financieel compenserende maatregel is voor de boer voor als het misgaat, maar een compenserende maatregel is om de grondwaterstand zoals die nu is en op een nulmeting staat in stand te houden. Bij agenda punt 10b wordt gesproken over een meternet. De wethouder heeft in eerdere instantie in Sprookjeshof aangegeven, om een of andere duistere reden is dat niet in de notulen terechtgekomen, dat als een landbouwer zou zeggen van ik wil graag zelf een meetpunt op mijn land, zodat ik het zelf kan controleren, dat dat tot de mogelijkheden behoorde. Momenteel staat er bij het meetnet dat dit optioneel is. Ik neem aan dat de wethouder wat dat betreft zijn woord gestand doet. Ik begrijp dat er al één aanvraag binnen is voor een meetpunt op, het grond, op de gronden ergens. En ik neem aan dat dat verzoek ook ingewilligd wordt. De grootste angst voor de landbouw is uiteraard, denk ik, afwijking van de grondwaterstanden. Dat zal met fase 1 nog wel meevallen, maar met fase 2, waarbij de gemalen van onder het Zuidlaardermeer verder zuidelijk geplaatst gaan worden, eigenlijk voor het gebied in dat geval, heb ik toch wel het gevoel dat er aan de oostkant van de ontwatering nog wel iets mis zou kunnen gaan, aangezien water nu eenmaal niet tegen de helling op kan stromen. Waar het hier natuurlijk om gaat is dat we rekenmodellen hebben waar we van uitgaan dat die rekenmodellen kloppen, maar zoals we allemaal weten hoeven rekenmodellen niet te kloppen. Een hele logische vraag is dus, en die is eigenlijk al in een andere vorm een klein beetje eerder gesteld. Stel dat de rekenmodellen niet kloppen. Stel dat de landbouw schade oploopt, hetzij door vernatting, hetzij door vraatschade en andere regelingen. zijn wij dan als raad en als provincie en als overheid en alle groeperingen die hierbij betrokken zijn bereid om maatregelen te nemen die waarschijnlijk heel erg veel kosten om te komen tot een correctie van het probleem. Want die garantie, dat is denk ik de rode draad waar de landbouw om vraagt. Zijn wij bereid om als het misgaat de landbouw te helpen en ervoor te zorgen dat de nulmeting zoals die nu is weer gewaarborgd wordt. Voor de rest wil ik ook even aangeven, er ligt overal een kopie op tafel met een aantal handtekeningen van landbouwers erop. Het is een behoorlijke grote groep. Ze zijn niet meer vertegenwoordigd in de deelgebiedscommissie. Toch wil ik ook, en dat is al eerder aangegeven vanuit het Hunze project, aangeven van ga vooral nu nog voor met die landbouwers aan tafel zitten, eventueel met twee, eventueel met allemaal, om eens een keer door te nemen wat de echte problematiek is en hoe u hier garanties voor gaat afgeven om deze negatieve effecten teniet te doen.
Tot slot de heer Brink, gemeentebelang.
Ja, voorzitter. Van het voorjaar zijn we akkoord gegaan met de startnotitie voor het gebied Tussenwater, nabij de Groeven. En een logisch gevolg hiervan is dat er dus een MER, een milieueffectrapportage, wordt opgesteld. Dit agendapunt is dan ook aan, ja, een vervolg van het besluit van 24 maart jongstleden. En toen hebben wij als gemeentebelangen in ons betoog ook nadrukkelijk aangegeven dat wat ons betreft rekening dient te worden gehouden met de belangen van direct betrokkenen in en om het gebied. Dus ook de landbouw, maar ook ja, bewoners in dat gebied. In dit verband noem ik dus ook de invloeden van de waterstanden, zowel grondwater als oppervlaktewater, en ook eventueel overlast van insecten. Wat betreft de samenstelling van de commissie en de communicatie en duidelijkheid in het gebied, kan ik wel meegaan met de heer Hamming om te zeggen van, zouden er ook geen landbouwvertegenwoordigers opgenomen moeten worden, dus in de overleggroep, zodat ook die deskundigheid dus aanwezig is. En ja, dat hebben we in ons betoog van 24 maart eigenlijk ook al aangegeven, om dus veel duidelijkheid te geven, vooral wat de oppervlaktewater, wat de grondwaterstand betreft. Tot zover.
Dan reactie, de heer Assies.
Voorzitter, eerst een reactie in algemene zin. Ik denk dat het klopt en de VVD heeft het nog eens benadrukt dat qua ruimtelijke ontwikkeling in dit gebied al langdurig beschreven is qua toekomstwaarde. Het is een gebied die zowel in rijksoverheidsruimtelijke plannen als van de provincie als van de gemeente bestemd is voor de ecologische hoofdstructuur, waterberging, waterwinning en natuurontwikkeling. Dat is langer bekend, dus de discussie over landbouwgrond of andere grond is eigenlijk in algemene zin al gevoerd. Maar er laat onverlet dat een beetje bij de uitwerking, als je daarin begint, dat heel zorgvuldig moet doen. En ook heel wat partijen hebben benadrukt, ga zorgvuldig in overleg, praat met mensen, geef mensen de ruimte om hun gevoelens te uiten en communiceer zo frequent mogelijk. En dat kan u ook toezeggen. Wij proberen dat zorgvuldig te doen. Ik kan niet garanderen dat het altijd optimaal gebeurt, maar we proberen in elk geval de maximale zorgvuldigheid te betrachten in deze en aandacht te hebben voor de gevoelens die leven bij de mensen die in dit gebied wonen. Dat kunt u ook zien op basis van de inspraakreacties en hoe wij erop gereageerd hebben. Dat kunt u zien hoe wij omgegaan zijn met de deelgebiedscommissie. Even in uw herinnering roepend, de landbouw heeft zelf gekozen om daar niet in te participeren. Dus dat moeten we ook denk ik voor ogen houden, dat is in het verleden besloten. Wij hebben altijd opengestaan voor optimale participatie. En dat wil ik ook nog wel even benadrukken. Dat het natuurlijk ook vanuit die optiek bekeken moet worden. Maar goed. Nieuw project. Nieuwe mogelijkheden om met elkaar in gesprek te komen. En ik kan u ook toezeggen dat we de landbouw bereid zijn om de landbouw te betrekken.
Voorzitter.
Bij de problemen rond de...
De heer Brink.
Zou ik even mogen interroperen? De heer Assies zei dat de landbouw geen deel neemt aan die commissie. voor zover ik mij, in de deelcommissie, voor zover ik mij kan herinneren, zijn ze daar om bepaalde redenen uitgestapt. Is dat juist of niet?
Ja, Assis.
Dat is juist. Ze hebben dus om veel reden, denk ik, dat we niet de hele historie over op te raken, maar hebben gekozen om niet te participeren in de deelgebiedscommissie Hunze. Ja, dat is een keuze van hunzelf geweest. En daar hoef ik nu niet op te raken.
Om bepaalde redenen neem ik aan.
Ja, ook dit soort zaken speelden toen een rol. Die afweging. Maar die afweging is in het verleden gemaakt wat de bestemming is van deze gronden. Die keuze is gemaakt. We zijn nu juist bezig om te zien van hoe gaan we dat dan invullen? Hoe gaan we het handen en voeten geven? En hoe voorkomen we dat participanten in dit gebied, landbouwers, aanwonenden, als het ware, overlast gaan krijgen van de beoogde maatregelen die we gaan nemen. Dus ik zeg net van, ik sta open voor het participeren van de landbouw in de projectgroep rond de waterproblematiek, zodat zij als agendalid kunnen functioneren en hun praktische inbreng kunnen leveren. Dus die toezegging doe ik, dat ze alsnog op die manier kunnen participeren en mee kunnen kijken met de projectgroep hoe zaken zich ontwikkelen op dit gebied.
De heer Kruijmerink, leeft bij Tinalo.
Ja, mijn vraag is, het punt is natuurlijk van ze zijn uit de deelgebiedscommissie gestart, maar het is wel een entiteit op zichzelf. Ik wil zeggen, het is een grote groep landbouwers en ik vind ook dat u die dezelfde status moet geven als dat u de deelgebiedscommissie geeft, ongeacht of ze daar uitgestapt zijn of niet. Ze voelden zich niet goed genoeg vertegenwoordigd in die deelgebiedscommissie, hebben toen besluit genomen om in principe hun eigen vereniging te handhaven. En in die zin hebben ze exact dezelfde status voor mij als de deelgebiedscommissie. En vind ik dat u ze ook gewoon als gesprekspartner moet accepteren.
De heer Assis.
Ik zeg eigenlijk hetzelfde als u. Dus u herhaalt wat ik net toezeg. Ik zeg van, ik geef ze de mogelijkheid om te participeren in de projectgroep over dit onderwerp en ze als agendalid toe te voegen. Dus ik zeg toe.
U onderneemt
actie. Wat zei u? Wij ondernemen actie. Ja. Bij deze. Ten aanzien van de andere opmerking van de inspreker van de LTO rond richtlijnen dat soort zaken, ja, dan ben je eigenlijk aan een stap verder. Een aantal mensen, ook in deze raad, praten over compenserende maatregelen, consequenties voor bereikbaar, dat soort zaken. Voor ver zijn we nog lang niet. We zitten nog helemaal in de voorstudiefase. Wat de commissie ons heeft aangeraden, en dat is denk ik heel waardevol geweest, participanten in dit project, overheden, natuurbeheerorganisaties, waterbedrijf, waterschappen, ga je niet te veel focussen op het beeld wat je al hebt van dit gebied. Eigenlijk is ons verweten dat we al te veel getrechterd hebben. Oftewel, ga je vizier weer openstellen, ga meerdere alternatieven op een rijtje zetten en ga dan als het ware toewerken naar zo mooi dat zo heet, het meest milieuvriendelijke alternatief en dan een focusalternatief omdat je allerlei belangen moet afwegen. Want dat is eigenlijk het focusalternatief. En dan ga je belangenafwegingen zeggen van nou, wat zijn de consequenties? Dus wij kiezen daarvoor, ik denk ook dat we in het kader van de beantwoording van inspraakreacties ook de landbouw het volle pond gegeven om in de rapportage daar optimaal aan te besteden. En als u de inspraakreactie leest, die is uitgebreider dan in de raadstukken, dan komt de landbouw vol op bod ten aanzien van alle zaken die we meenemen qua weging. Dus ik denk dat we het optimaal hebben gedaan.
Ik ga hem brengen, geleverd bij Tinalo.
Heel kort, het is net door de inspreker aangegeven bij 10a en 10b een toevoeging te maken zoals verwoord in zijn brief. Bent u bereid die op te nemen?
Ja, Assis.
In welke brief?
De inspraakreactie van de heer Hamming.
Ja. We hebben een reactie gegeven op basis van de schriftelijke indiening die zij gedaan hebben. Daar staat het uitgebreid in hoe we met zaken omgaan. En daar wil ik het belaten. En die is uitgebreider dan het raadstuk. Dus okay, daar staat precies bij welke zaken we gaan onderzoeken. En dan praat je op effecten in het kader van ontsluiting van verkavelijke situaties, bereikbaarheid, landbouwalie. Al die zaken worden meegenomen. Dus de meest uitgebreide reactie nemen we mee in het onderzoek.
Okay, ik ben blij, maar we zitten hier in een raadsvergadering. De heer Hamming kan iets inbrengen. Bent u bereid dat tekstueel over te nemen? Dat is de vraag.
Nee, ik heb gezegd, de reactie die wij op de formele reactie van de landbouw gegeven hebben, dat nemen we over, want dat is verwerkt in een stuk. En dat wordt ook in een stuk verwerkt. Meer kan ik niet zeggen. Dus dat is duidelijk, denk ik. En die kennen zij, die schriftelijke reactie. Ten aanzien van de effecten. Ja, dus de effecten, daar kan ik niet op vooruit lopen. Hè. Wij moeten dus eerst beeld brengen, als je dit doet, wat zijn de consequenties, dit doet, dan krijgen we het meest milieuvriendelijke alternatief en het focusalternatief. Op basis daarvan ga je kijken wat zijn de effecten en wat voor maatregelen moet je nemen. Dus dan zijn we al veel stappen verder. Dus ik wil daar nog geen uitspraak over doen, want dan gaan we een stap te ver zetten. En dat is niet goed, denk ik, want dan gaan mensen daar weer op rekenen. En dan doe ik eigenlijk iets vanuit de natte vinger en dat moeten we niet willen. Ten slotte, voorzitter. Ik zie dat u op de tijd let. Ik kan me vinden in uw opmerking dat u zegt van, hou met name de communicatie in de gaten. Wees helder, betrek mensen erbij en dan zijn we ook voor plan. Ik denk dat we op die manier ook een stap verder kunnen komen met deze rapportage. Dank u.
Vooruitlopend op de behandeling van de tweede termijn is er voor de insprekers nog de mogelijkheid om heel kort een aanvullende reactie te geven. Bestaat er behoefte? Heer Hamming?
Dank u, voorzitter. Allereerst een opmerking op wat het college maakt in de, voor, of in de wethouder Assies. Het gaat hier om grondverwerving op vrijwillige basis. En de overige gronden die zijn in eigendom en die hebben de agrarische bestemming. En die dient door dit plan, door de effecten van dit mogelijk plan, dient die agrarische bestemming volledig gerespecteerd te worden. Dat is een punt die ik wil maken. Dan, over het opstappen van de landbouw, dat ligt in het verleden. Maar de deelgebiedscommissie zegt nu zelf in het advies aan het college dat de grondclaim, en dat heb ik net ook voorgelezen, dat de grondclaim in verhouding tot het hele gebied, dat het aan de forse kant is en dat daar onderzoek naar gedaan moet worden wat voor effect dat op het overblijvende landbouwareaal heeft. En dan wil ik nog terugkomen op het punt zoals wij die vragen, en dan hoop ik dat de raad daar misschien wat meer mee kan, om in richtlijn 10a de mogelijkheid in op te nemen om het plan de inrichting aan te passen. Naast mitigerende en compenserende maatregelen. Dan is dit een derde mogelijkheid. Dat is wat wij concreet met deze inspraak, naast die punt 2, naast de vertegenwoordiging van die twee landbouwers vragen. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel. Ja, Arkenstein, geen nadere reactie. Ik ga nog dan in tweede termijn de fracties af. De heer Hogeboom, nog behoefte? De heer Kalk, nog behoefte?
Heel kort, voorzitter. Ik ben tevreden met de beantwoording. Wij gaan nu een traject in. Het is eigenlijk een soort start die we hier geven voor nader onderzoek. Misschien is het wel een goede gedachte om in de komende tijd ook als raad een keer in dit gebied op excursie te gaan. Dat zou georganiseerd kunnen worden. Dan is natuurlijk heel veel aan de orde. Dat is eigenlijk mijn bijdrage.
Mevrouw Van den Berg, nog een nadere reactie. Heer Stel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, toch even een korte reactie, om, ook met name omdat de inspreker, de heer Hamming, daarom vraagt. Ik dacht dat ik het in de eerste termijn duidelijk gezegd had, maar een planaanpassing, en de wethouder gaf het ook al aan, op dit moment is dat nog niet aan de orde. Maar het is wel, de MER moet uitwijzen dat de functies, combinatie waterberging natuur enerzijds en landbouw anderzijds, wonen anderzijds, dat die naast elkaar kunnen functioneren. En als dat niet zo is, dan moet er een planaanpassing komen, dat is pas in latere termijn. Dus dat wil ik daar nog graag even ter verduidelijking richting inspreker.
Heer Kremmers.
Nee, ik had er zelf ook met u in mijn plaats.
Akkoord. Mevrouw Suiker. Heer Krijnbrink.
Heel kort. We hebben nu een MER. We hebben het over dat we nog helemaal aan het begin van de procedure zitten, wat dat betreft. Dat betekent in principe ook, wat ik net heb gezegd, van wethouder, hoe ver wilt u gaan qua kosten? Als wij een gemaal gaan verplaatsen en het blijkt toch dat de rekenmodellen niet kloppen, of het wordt verschrikkelijk duur, dan moet ik dus nu nog constateren dat het MER in principe, als het de kosten zou overschrijden, tot een volledige afketsen zou kunnen komen. Als de kosten zo hoog zouden worden dat wij de landbouw niet kunnen garanderen, dat ze er geen last van hebben. Kan ik dat zo constateren?
Ja, als hij zal in tweede termijn reageren. Nadat de heer Brink nog een reactie.
Nou, het gaat ons om hetzelfde punt als wat de VVD ook aanroerde. Om die richtlijnen dus aan te passen en eventueel een planaanpassing te doen.
Tweede termijn, de heer Assies.
Ja, even ten aanzien van de inspreker. Ik begrijp nu wat bedoeld wordt. De inbreng bij punt 1, richtlijn 10a, kan die niet overnemen. Dat loopt vooruit op datgene wat we dan moeten onderzoeken. Dus op dit moment moeten we daar geen besluit over nemen. Dat komt pas in het vervolg. Datzelfde geldt ten aanzien van leefbaar. Kosten zijn in principe niet voor de gemeente. Dit is een kwestie van het waterschap. Dus het houding en de provincie. Dus het houding dat de kosten niet op ons bordje komen. Wij zijn verantwoordelijk voor de ruimteordeningsprocedures. In die afweging wordt natuurlijk altijd gekeken wat het effect is, hè, wat de maatschappelijke kosten zijn. Maar dat is altijd zo bij dit soort projecten. Maar daar ga ik ook niet voor uitlopen. Je gaat niet vooruitlopen op zaken die je nog niet weet. En we gaan eerst onderzoek doen, dan gaan we kijken wat voor effecten dat met zich meebrengt. Dan gaan we kijken wat is het meest milieuvriendelijke alternatief en dan het focusalternatief met alle belangafwegingen die erbij hoort en de kosten en dat soort zaken. Dus ik denk niet dat we daarop moeten vooruitlopen. Suggestie van de PvdA neem ik over. We zullen kijken wanneer dat het geschikte moment is. Ik denk in de fase dat we ook het MER-rapport hebben, want dan hebben we ook iets meer zicht op wat de mogelijkheden zijn. Dat we ook uitleg kunnen geven in het gebied wat de consequenties zijn.
Op de fiets. Nog één.
Ja, natuurlijk op de fiets.
Meneer de voorzitter, nog één vraag die niet beantwoord is.
De Krijnbrink.
Ik heb net aangegeven over vraag 10b, het uitbreiden van het meetnet. U heeft aangegeven in eerdere instantie dat eventueel bij landbouwers op het terrein zou kunnen. Daar had u geen problemen mee. Die vraag heeft u niet beantwoord. Bestaat die mogelijkheid nog steeds?
Ja, het is zo, als wij, dat doen we ook in Eelde-Pijs-Maden, als wij zeggen, we hebben een keuze gemaakt, dat we een nulmeting doen. Dat is, die toezegging is al gedaan. We gaan altijd kijken, wat is de huidige grondwaterstand, en stel dat we maatregelen hebben, dan kunnen we het steeds peilen, zodat je in kunt grijpen gaandeweg het inrichtingsproces. Dat hoort standaard bij de verdere uitvoering. Maar in deze fase praat ik nog steeds over het vooronderzoek.
Mijn expliciete vraag was, u heeft toegezegd dat als een landbouwer een verzoek deed of het bij hem op het land kon.
Wij gaan dan kijken, en dan mogen mensen landbouwers ook aangeven, want ik heb al toegezegd dat ze mee mogen participeren in de projectgroep, en kunnen ze ook aangeven waar ze eventueel een pijlbuis willen hebben. Dat hoort er allemaal bij.
De heer Kremers, CDA.
Ik heb een vraag in de wet, dat komt pas later op, maar wanneer is die klaar?
Ja, de effectrapportage voorjaar, volgend voorjaar.
Goed, gaan we over tot besluitvorming. Wie is tegen dit voorstel? Niemand, met algemene stemmen aangenomen. Dan wou ik met uw goedkeuring eerst gaan naar agenda punt 17. Dat is namelijk een T-stuk en die moet vanavond nog afgehandeld worden. Dus de vervanging brandweervoertuig 3231 brandweerpost Vries. Iemand daarover het woord? Mevrouw Van den Berg, D66.
Ik vond het jammer dat er geen mooi plaatje bij was, want dan kon ik zien wat voor mooie brandweerauto er zou komen. Maar wij vroegen ons af, wat gebeurt er met die oude wagen? Levert die nog geld op?
Leefbaar ten Halen nog, meneer Van Monbergen.
Ja, dank u voorzitter. We hebben een stuk gelezen. Het zit goed in elkaar. Het is een zorgvuldige procedure geweest. Alleen, ja, wij kijken ook mee vooruit. We hebben een veiligheidsregio. Een veiligheidsregio zo groot als heel Drenthe. En wij denken ook wel eens verder van, waarom gaan we niet in die veiligheidsregio inventariseren? Wat is er nodig? Men neemt het op en men besteedt het Europees aan. Dat kan heel voordelig uitpakken. Dus in deze keer zeggen we, goede zorgvuldige procedure geweest. Het kan nog zorgvuldiger, het kan nog beter. In de veiligheidsregio inventariseren, Europees aanbesteden. En u heeft ons weer altijd mee. Dank u.
Om het laatste te beginnen, daar zijn we in de veiligheidsregio ook nadrukkelijk mee bezig of we ook die krachten kunnen bundelen, want bij uitstek kunnen we daar natuurlijk voordeel halen. Alleen het gaat vaak wel om de fasering van wat heb je wanneer nodig. Ze hebben helaas het karakter om langdurig mee te gaan. Deze had al 4 jaar geleden vervangen moeten worden. Dus, maar daar waar dat mogelijk is, zullen we dat zeker meenemen. En mevrouw Van den Berg, op uw vraag kan ik geen antwoord geven. Als u dat wenst, wil ik daar nog wel schriftelijk even op terugkomen. Ja? Dan breng ik het voorstel in stemming. Kunt u instemmen met het verlenen van het krediet voor de aanschaf van dit brandweervoertuig? Wie is tegen? Niemand, met algemene stemmen aangenomen. Dan wou ik met u welnemen teruggaan naar de agenda. Agenda punt 10. Voorstel tot deelname kieskompas stemwijzer. En ik zou het graag aan u willen voorleggen in die zin dat u zich uitspreekt over het feit of we wel of niet deelnemen aan een vorm van kieswijzer, kieskompas. En daar waar u voor bent, dat u aangeeft welke van de twee organisaties uw voorkeur heeft. Als u nee zegt, hoeft u verder uiteraard geen voorkeur uit te spreken. PvdA-fractie. De heer Kalk.
Ja, ik zal het makkelijk voor u maken. Wij hebben dat ook in het presidium al aangegeven. Wij vinden dat de partijen zeer wel in staat zijn om zelf voldoende kenbaar en duidelijk te maken wat de uitgangspunten zijn. Het is ook weer een vrij groot bedrag wat gemoeid is, of het nou het een of het ander is. En wij vinden het dus eigenlijk niet nodig om een van beide oplossingen te kiezen.
De VVD-fractie. Precies in de tijd inderdaad. De heer Stel.
Voorzitter, sorry. Wij hebben in het voorstel gezien dat er geen dekking is voor dit voorstel. De VVD-fractie is dan ook van mening dat we de tering naar de nering moeten zeggen. Nu komt dat ongetwijfeld bekend voor. We hebben dat vaker gezegd. En dat geldt ook voor dit onderwerp. En het tweede belangrijk argument die wij als VVD-fractie hebben is het campagnevoeren, het uitdragen van je standpunten. Dat is een verantwoordelijkheid van de politieke partijen zelf. Dus wij zijn tegen het voorstel.
De fractie van GroenLinks, de heer Meerman.
Wij kunnen daarbij aansluiten, voorzitter, wij steunen dit voorstel ook niet. Wij denken ook dat het campagnevoeren een verantwoordelijkheid is van de diverse clubs. En die zijn heel goed in staat om elkaar op te zoeken en daar een oplossing voor te vinden. Maar wij denken als GroenLinks ook heel goed in staat te zijn om onze ideeën persoonlijk met onze GroenLinks-krant onder de aandacht te brengen. Dank u wel.
Gemeentebelang, heer Van Es.
Ja, u ziet me wellicht al glimlachen. Ik durf die strijd met de heer Meerman wel aan vanzelfsprekend. Wij zitten op dezelfde lijn. We zijn heel goed in staat om zelf een goede campagne neer te zetten, denken we. We moeten de tering naar de nering zetten. Die is ook wel genoemd door anderen. En we vinden overigens dit middel ook onnodig. Dus we gaan ook niet akkoord.
De fractie van Leefbaar Tinalo, de heer Kloos.
Voorzitter, als het over de effecten gaat, als ik kijk naar het verleden waarin ook de provincie en de overheid zelf met het eerste of met de Tweede Kamerverkiezingen. En die hebben uiteindelijk allemaal een stemwijzer gebruikt. En dat heeft natuurlijk op ieder geval richting die burger die twijfelt en waar moet ik nou kiezen, is dat natuurlijk een prima middel. En we zouden dan ook graag willen zien dat dat er een meerderheid zou zijn om in ieder geval de stemwijzer te nemen. En uiteindelijk de burgers in Van Tinalo ook die gelegenheid te geven om daadwerkelijk achter zijn computer de hele zaken te vergelijken.
CDA, mevrouw Van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. Het zal wel een meegaan met de tijd zijn als we ja zouden zeggen, maar wij zijn van mening wij hebben eigenlijk twijfels over de inhoud van de stellingen. Vaak is een antwoord in uiterste noodzaak. Het is zwart of het is wit, terwijl het in het leven en zeker in het politieke leven toch vaak een zaak van consensus is. En daarom zeggen wij, ook omdat wij van mening zijn dat CDA ook heel goed in staat is om campagne te voeren, zeggen wij nee tegen dit voorstel.
Fractie van D66, mevrouw Van den Berg.
Ja, ik geloof dat alle partijen wel heel goed in staat zijn om campagne te voeren. Maar wij vinden het toch een meerwaarde hebben voor de mensen die gewoon een inzicht hebben, een kort inzicht willen krijgen van wat er allemaal geboden wordt. En wij zien deze meerwaarde wel positief tegemoet. En wij kiezen voor de stemwijzer.
Voorzitter. De heer Talens, mag ik de beide collega's de rechterkant van mij vragen van of u de beide partijen dan ook vinden dat dat uit algemene middelen gefinancierd moet worden? Wij, alle partijen roepen dat wij heel goed in staat zijn om een eigen te kunnen verantwoorden en ook een eigen campagne kunnen voeren. Maar moet daar dan zo'n stemwijzer uit algemene betaald worden? Of ga je dan met de pet rond om van alle partijen een bijdrage te vragen?
Mevrouw Vandenberg. Ik heb in de offerte gezien dat elke partij een bedrag moet bijdragen, sowieso. In ieder geval de €250, meen ik. Maar ik vind dat gewoon hanteren altijd het jargon klantvriendelijk. Nou, ik denk dat dit ook klantvriendelijk is naar de burger toe. Dus dan kunnen algemene middelen ook daarvoor aangesproken worden.
Tot slot, de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, dank u voorzitter. Nu wat ons betreft www.christenunie.nl.
Kom, en dat betekent dat u tegen bent. Ik constateer dat de fracties van Leefbaar Tinalo en D66 het voorstel wordt verworpen. Al dus besloten. Gaan wij over naar agenda punt 11. Voorbereidings- en ontwerpkrediet MFA Zeijen. Bestaat er behoefte tot woordvoering?
Meneer voorzitter.
Heer Kalk.
Mag ik even over de orde van de vergadering? Toen de vergadering begon om 8:00 hebt u behartenswaardige opmerkingen gemaakt over het tijdstip van einde. De T-stukken zijn behandeld. Het is over 2 minuten 11:00. Mijn voorstel is om er een punt achter te zetten voor vandaag.
5 minuten nog, Albert.
Ja, dat hangt er vanaf. Mijn inschatting is dat deze agendapunten redelijk vlot afgehandeld moeten worden. Het gaat alleen om het beschikbaar stellen van kredieten en niet de inhoudelijke discussie. Wij zijn gebonden om, als we reserves aanspreken, om dat aan u voor te leggen. En dat is puur een formele actie die ondernomen moet worden. Het is verder geen besluitvorming op het MFA-principe.
Voorzitter. Voorzitter. Dat is nog net het punt.
Ja, Hogeboom.
Ja, graag even een zaak van orde. Het is u waarschijnlijk bekend dat deze agendapunten geagendeerd waren voor de korte bespreekagenda. En dat er vanuit de Raad het verzoek gekomen is om deze op de bespreekagenda te plaatsen. En dat impliceert dat we toch wat tijd gaan vragen.
Akkoord, dan neem ik het voorstel van de heer Kalk over. En dan sluit ik hiermee de vergadering.
Ja. Voorzitter, ja, dat begroot me toch wel een beetje, moet ik u zeggen. We hebben nog even de tijd.
Ja, maar je moet...
Ja, u kunt natuurlijk... Maar... Ik denk toch, er zitten mensen op de tribune te wachten op 13. Dat is een korte bespreking. En ik zou het toch een...
Die mensen zitten te wachten op een ander agendapunt dat al behandeld is.
En niet allemaal.
Dat is wel bijzonder sneu als de dame zit te wachten.
Ja, en die korte spreekagenda had natuurlijk gewoon, als er verder geen vragen over zit, gewoon integraal zeggen.
Nee, maar de burgemeester die begon zelf met een verhaal over 11:00.
Ja.
En dacht ik.
Ja, nee, je hebt gelijk, maar je kunt er wel zeggen, als er over de korte spreekagenda geen woordvoerder zijn, dan kunnen we de integraal besluiten om het over afhandelen, akkoord. En dan ben je in één keer af en dan zijn we niet
helemaal mee eens.
Nu krijgen ze weer gewoon een keer de weg.
Dat vind ik echt wel, ik denk, nou, dat had niet gehoeven.
Nee.